Dames en heren, mag ik u verzoeken te gaan zitten?
Oh, je hebt de verkeerde batterij.
Hey, juf.
Wat dan?
Ja, kijk, ik heb jouw naam.
Stille getuigen.
Nou, dat kan me niet uit.
Nee?
Nou, kijk toch zelf. Kijk toch. Moet je dan op jouw naam staan. Je hebt je eigen naam wel heel nadrukkelijk in beeld.
Dat is wel een beetje...
Ja. Dames en heren, ik heet u van harte welkom bij de opening van deze vergadering van de gemeenteraad van Noordoostpolder. Leden van de raad, welkom. Mensen op de tribune, van harte welkom. En ook mensen die thuis met ons meekijken, ook van harte welkom. U ziet dat we nog even aan het stoeien zijn met de ondertitels, maar de beelden die kloppen en wat daarbij gezegd wordt, klopt ook. Dat is goed nieuws, lijkt mij. Ik deel u mee dat afwezig is vanavond de heer Lammers, de heer Nijdam en de heer Villet. Daarmee hebben we de opening gehad. Stel ik u voor over te gaan naar de agenda. De tweede punt daarvan is de vaststelling van de agenda, met daarbij het verzoek van het college om agenda punt 7 van de agenda af te halen. Kan iedereen zich vinden in dat verzoek? Niet? De overigen wel? Nou, dan is het verzoek aangenomen met meerderheid van stemmen. Maar als het niet inhoudelijk is, want kijk, het is juist de bedoeling om de inhoudelijke discussie over het proces. Nou, als u iets over het proces wilt zeggen, dan mag dat.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga inhoudelijk ga ik niks zeggen. Het enige is hier, wij hebben het afgelopen maandag bij ons in de fractie besproken. En aan de ene kant vinden wij het jammer dat het duurzaamheidsplan nu niet wordt behandeld. Mede ook in het licht hè, dat in principe het presidium was voorgesteld om het uiteindelijk vanavond te behandelen. Wij willen eigenlijk heel graag ermee aan de slag. Hè. Ik bedoel, actie zou ik zeggen. Nu zometeen is het weer, hè. We gaan weer 2 maanden verder. En we gaan het misschien wel verder verfijnen. Maar soms is het natuurlijk ook wel eens een keer goed om te zeggen, niet reactie, maar actie, dus ermee aan de slag. Maar van de meerderheid die zegt van, we stellen het uit en dan leggen wij ons uiteraard bij neer.
Akkoord, dank u wel meneer Goos. Mag ik daarmee aannemen dat u in kunt stemmen met het verwijderen van dit punt van de agenda, agenda punt 7? Dat is het geval. Al dus besloten. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 december, daar hebt u al geen aanmerking op gehad, dus ik concludeer dat u die ook met algemene stemmen accepteert. Dat is het geval. De ingekomen stukken. Ik wil u er even op wijzen dat bij de ingekomen stukken onder 4 een brief is van het bestuur van het theater. Dat de wethouder heeft toegezegd daarop terug te zullen komen in de eerstvolgende commissievergadering. Nu die commissievergadering niet doorgaat, is zijn voorstel om dat tijdens de themaraad van 13 februari te doen. Dus met een week of 2. Als u daarmee in kunt stemmen, dan zal de wethouder op dat moment u bijpraten over de ontwikkelingen rondom het theater. Is er overigens iemand die over deze ingekomen stukken het woord wenst? Dat is niet het geval. Dan zijn ze aanvaard zoals voorgesteld. Dan zijn wij toe aan de mededelingen en die zijn er niet. En komt het vragen half uur en daarvoor is aangemeld de vraag van de VVD over de ambulancezorg in de Noordoostpolder. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Kloosterman heeft het woord over deze vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de VVD heeft een vraag over de ambulancezorg. Vorige week is er aan de buitenweg een ongeval gebeurd, waarbij het bijna anderhalf uur en een kwartier geduurd heeft voor de ambulance ter plaatse was. Een verpleegkundige heeft de melding verricht naar 112, heeft uitgelegd wat de situatie was. De meldkamer heeft meegedeeld dat het even zou duren omdat het druk was. Na een uur na het ongeval kwam er een coördinator in een speciale auto langs om te kijken hoe ernstig de situatie was. Heeft daarbij nog de mededeling gedaan van, tja, dat heb je ook als je in een buitengebied woont, dat je daarom zo lang moet wachten. Vervolgens heeft die coördinator geconstateerd dat er inderdaad een ambulance nodig was en was er vervolgens met 12 minuten, was de ambulance er ook. Het was vorige week maandag in de vrieskou buiten op het fietspad en mijn vraag is, burgemeester, is dit een incident of gebeurt het vaker in de gemeente Noordoostpolder?
We hebben een wethouder die gaat over alles wat met GGD te maken heeft. Die geeft graag het woord, mevrouw Bogaerts.
Voorzitter, dank u wel. Ja, dit is inderdaad een incident. Want normaliter blijven wij netjes bij de A1-ritten rond de kwartiergrens. Alleen voor dit specifieke geval heb ik bij de GGD ook al even navraag gedaan. Hoe kan dit nou? Is het echt zo? En hoe zit dit in elkaar? Daar hebben ze iets meer gegevens voor nodig. Wij weten de plaats niet, we weten de plek niet, de naam van de patiënt niet. Dus willen ze het even goed kunnen nazoeken, dan wil ik na de vergadering wel even wat van je horen hoe het in elkaar zit. Kunnen het uit laten zoeken.
Dank u wel, mevrouw Bogaerts. Zijn we toe aan agenda punt 8, de sociale structuurvisie. Daar is een amendement ingediend door de Partij van de Arbeid. Dus de Partij van de Arbeid krijgt straks als eerste het woord. Daarna is er gelegenheid om eventueel vragen te stellen aan de Partij van de Arbeid en eventueel voor de wethouder om daarop te reageren. En dan in de tweede termijn kan over dat amendement gediscussieerd worden. Ik geef graag het woord aan de vertegenwoordiger van de Partij van de Arbeid, de heer Van der Velde.
Voorzitter, even ten aanzien van de orde. Voorzitter.
Ja, ik hoor u.
Oké, ik heb aangegeven dat ik dit onderwerp als een debatpunt beschouw. En ik wilde graag ook in eerste termijn ook het debat kunnen voeren. Zodat het niet alleen een reactie is op het amendement van de Partij van de Arbeid, maar dat we een breed debat zouden voeren in twee rondes.
Het is altijd een beetje lastig als er slechts één is die een breed debat wenst te voeren. Maar er is niemand die u iets in de weg gaat leggen om uw punt tijdens de eerste termijn te maken. Dus dan geef ik u na de Partij van de Arbeid het woord. De heer Van der Velde.
Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid heeft gemeend een amendement in te moeten dienen op de sociale structuurvisie. En dat heeft met name de volgende reden. De allerbelangrijkste reden is voor de Partij van de Arbeid, omdat de Partij van de Arbeid vindt, als het gaat om deze kernopgave, onderwijs en leren in de Noordoostpolder, dat het wel wat verder gaat dan alleen maar het beroepsgericht scholen van mensen in de Noordoostpolder. Hier wordt enkel alleen de relatie gelegd met het beroepsonderwijs, ROC. Vervolgens wordt de relatie gelegd met het scholen van ondernemers, alsof dat in het bedrijfsleven gebeurt. Uiteraard gebeurt dat, maar wij vinden dat er onvoldoende aandacht is voor het vraagstuk van de volwassen educatie. Waarom vinden wij dat? Omdat in feite er aandacht besteed zou moeten worden aan leven lang leren. En leven lang leren impliceert dat iedere inwoner van de Noordoostpolder als het ware de mogelijkheid zou moeten hebben om zichzelf verder te ontwikkelen op welke vorm van scholing en kennis dan ook. Daar waar het gaat om een lascursus, of het gaat om een cursus Chinees, of het gaat om een cursus communicatie, of het gaat om een andere vorm van cursus of scholing, dan zijn dat vormen van scholing die in feite buiten het reguliere traject wordt omgegeven. Buiten de ROC of buiten het bedrijfsleven. Incidenteel wordt het uiteraard wel verzorgd. We hebben een aantal cursussen uiteraard die verzorgd worden door het Musicentrum. Het Zorggroep Oude en Nieuw Land verzorgt een aantal cursussen. Een aantal onderdelen worden verzorgd door de ROC. Vaak heel erg aanbodgericht. We weten ook inmiddels dat bij Carrefour er ook aandacht is voor scholing. Heel beperkt, en dat is dan in zekere zin vraaggestuurd. Maar waar wij in feite voor pleiten, is een tekst op te nemen, aandacht te besteden in de sociale structuurvisie voor leven lang leren, door in feite de ruimte te bieden aan een platform, of een centraal platform, waar vanuit, als het ware, scholing georganiseerd wordt vanuit het vraagstuk van de volwassen educatie. En dat daarbij een stimulerende rol van de gemeente niet onbelangrijk is. En waarom is dat ook niet onbelangrijk? Want aan de andere kant staat ook in dezelfde structuurvisie. Wij willen het ook aantrekkelijk maken voor mensen die hier van buiten zich hier willen vestigen. En er wordt met name even de nadruk gelegd op mensen die een bepaalde sociaal-economische achtergrond hebben. Een bepaalde vorm van scholing hebben. MBO of HBO, wellicht academici. En in onze opvatting is het zo, als je op een gegeven moment wilt hebben dat je een vitale, aantrekkelijke gemeente bent, dan is het meer dan alleen maar een culturele voorziening. Het reguliere onderwijs, het hebben van een theater in de bioscoop. Ik denk dat heel veel mensen ook het heel erg aan zal spreken als er een platform is, een centraal platform waarvan herkenbaar is dat daar vandaan uit ook scholing wordt georganiseerd. Vandaar ook dat we daar in de sociale structuurvisie daar aandacht voor willen vragen in de vorm van een amendement. Ik lees nu dan het dictum van het amendement voor. Is dat akkoord, voorzitter?
Ja.
Dat houdt in de sociale structuurvisie, sociaal en vitaal, op eigen kracht onder kernopgave 1 de wenselijkheid en noodzaak van het concept van het leven lang leren toe te voegen. Dus de wenselijkheid van het concept van het leven lang leren toe te voegen, dat is even niet meer en niet minder dan de wens uitspreken. 2, dan ook de opgave daaraan toe te voegen om met relevante partners op het gebied van onderwijs, maatschappelijke voorzieningen, een plan voor de realisatie van deze vorm van volwassen educatie op te stellen. Met andere woorden, daarin een traject aan te gaan. In de commissievergadering heb ik daar een toelichting op gegeven. Nou, dat laat ik dan ook in de commissievergadering. Maar ik hou me dan ook bij het dictum van dit amendement. Ik wil graag het verzoek indienen bij de Raad of men dit amendement wil steunen op basis van de daarbij behorende argumentatie.
Dank u wel, meneer Van der Velde. Is er iemand die een informatieve vraag wil stellen aan de heer Van der Velde? Mevrouw Werkman, gaat het gaan.
Dank u wel, voorzitter.
Ook nog, want we gaan ze even verzamelen. Mevrouw Werkman, mevrouw Van Elk en mevrouw Droog. In die volgorde. Gaat u gaan.
Oké, dank u wel, voorzitter. Meneer Van der Velde, u heeft het over een leven lang leren. Waarom stelt u dit nu pas voor? En waarom is dat niet eerder aan de orde gekomen bij de contourennota? Want het lijkt mij dat het op dat moment ook speelde. En waarom wilt u dit juist in een sociale structuurvisie hebben en niet in een sociaal-economische visie? Want daarin wordt met name aandacht besteed aan het onderwijs.
Meneer Van der Velde.
Twee antwoorden. Het eerste antwoord is het antwoord op uw laatste vraag. Ik vind juist dat het bij een sociale structuurvisie hoort. Omdat het gaat om de ontwikkeling en vorming van mensen. En dan gaat het meer om de ontwikkeling en vorming aan mensen. Omdat ook binnen de sociale structuurvisie aandacht wordt gevraagd voor het principe van de eigen kracht. Nou, op het moment dat je eigen kracht wilt realiseren bij mensen, hoort daar ook een stuk vorming, educatie en ontwikkeling bij. En met name zo'n leven lang leren concept kan daar een bijdrage leveren. De tweede vraag die u stelde heeft te maken, waarom heeft u dat niet eerder aan de orde gesteld? Dat had u mij ook kunnen vragen in de commissie. We zitten nu in de raad. Ik heb het uitgebreid in de raad aan de orde gesteld. Ik heb zelfs de fracties uitgenodigd mij vragen te stellen. Ik heb gevraagd, u kunt met mij vragen stellen over het concept van een leven lang leren, over de inhoud, over de doelstelling, over de structuur. U heeft mij daar geen enkele vraag over gesteld. Kom er nu niet aan met de opmerking, waarom bent u daar niet eerder mee gekomen? U heeft het laten zitten de vorige keer en nu komt u mij met die vraag. Toen had u tegen mij moeten zeggen, u had het op een ander punt aandacht kunnen vragen. Ik vind dat nu te laat. Ik heb dat amendement ingediend nu. En ik kan het niet anders zeggen. U had mij toen moeten aanspreken.
Ik vind dat deze informatieve vraag wel redelijk uitgebreid beantwoord is. We gaan nu geen discussie nog voeren, dat kan in de tweede termijn. Maar als u nog een aanvullende informatieve vraag hebt, dan kan dat.
Nou, nee, een aanvullende vraag niet. Maar ik had begrepen dat het vragen en het debat plaatsvindt in de raad en niet in de commissie. Dus vandaar dat ik nu met deze vraag kom.
Okay, maar ik heb het toen uitgenodigd voor vragen en die heeft u mij niet gesteld.
Mevrouw Van Elk.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb in de commissievergadering ook al het een en ander gevraagd en daar heb ik al wat antwoorden op gekregen. Maar wat er nog overbleef is, er zit natuurlijk ook het nodige kostenplaatje aan het formeren van zo'n projectgroep of hoe dan ook. Bent u niet bang dat dat dan ten koste gaat van het reguliere onderwijs of van alles wat er nu al georganiseerd wordt?
Nee, want
meneer Van der Velde, wilt u spreken nadat u het woord gekregen hebt, meneer Van der Velde?
Nee, ik denk dat niet. Want wij hebben natuurlijk ook wel een beetje uitzeg gedaan. Ik heb toen aangegeven het concept van de Volksuniversiteit. Ik ga het niet herhalen, want dan gaat het een eigen leven leiden. Maar er zijn organisatievormen waarbij het mogelijk is dat het budget neutraal gebeurt. Dat betekent in zekere zin dat bijvoorbeeld een oude zorggroep Oude Nieuwe Land, een ROC, een muziekcentrum, een aantal andere instellingen kunnen zeggen, oké, laten we de koppen bij elkaar steken en laten we samen vanuit een platform een aantal cursorische volwassen educatie in Emmeloord aanbieden. Dat is één. Twee, het biedt ook de mogelijkheid om andere organisaties die dat nu ook doen, bijvoorbeeld een vrouwencentrum, en naar andere organisaties zeggen, ik wil er graag in participeren. Het biedt ook de mogelijkheid om te zeggen van een willige inwoner in Emmeloord die bijvoorbeeld zegt van oké, ik ben nu 65, ik zou het leuk vinden om nog een cursus lasten te geven. Die krijgt daar een platform om nog eens een keer zijn kennis over te kunnen dragen op die jongeren die zeggen van ik wil een cursus lasten geven. Een ander zegt van oké, ik heb destijds een communicatietraining gegeven, of ik geef dat nog, ik zou het ook fijn vinden om dat als vrijwilliger te doen. Dus het biedt je ook een mogelijkheid om juist vanuit een individuele invalshoek, spontaan als inwoner, je daarbij aan te sluiten. Dus uw antwoord op de vraag van gaat het geld kosten? Ik denk budgetneutraal. Gaat het organisatietijd kosten? Ja. En aan de andere kant is het ook de vraag, heeft ook te maken met dan de Engelse term social return on investment. Wat krijgt u voor terug? Een aantrekkelijke vitale gemeente waarvan mensen van buiten extra zullen zeggen, oké, moet je eens even kijken wat er in Emmeloord is georganiseerd. Dit doet mij denken aan mijn eigen thuissituatie. Hier wil ik wel wonen en werken.
Dank u wel. Mevrouw Droog.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen. In het betoog wat u net hield in het antwoord op de vorige vraag heeft u een heel rijtje opgevoerd van voorbeelden. Maar welke kunnen er nu niet gebeuren zonder dat platform? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. En wat is nou precies die doelgroep? U heeft dat in de commissie heeft u het daarover gehad, maar ik begrijp het nu niet helemaal meer. Want u heeft het nu ook over hbo's en mbo's. Dus het is nog niet helder.
Ik zal dat antwoorden. Dus
het woord is aan de heer Van der Velde.
Sorry. Excusez-moi. Als het gaat om de doelgroep. Die doelgroepen, die is divers. Laat ik dan even zeggen, natuurlijk vertekent het beeld een beetje als ik het zeg over HBO of MBO. De doelgroep, dat is iedereen. Dat bent u, dat ben ik, dat is mijn buurman, dat is mijn overbuurman. Dat is de man, de vrouw in de straat. Dus iedereen kan die doelgroep zijn. Op basis van zijn eigen behoefte naar meer kennis en ontwikkeling. Dus dat kan iedereen zijn. Dat is één. De tweede vraag, moet ik even kwijt, dit was... Welke activiteiten kunnen nu niet georganiseerd worden? In feite, dat betekent dat dezelfde activiteiten die nu georganiseerd worden her en der en verplaatst zijn, die zouden op dezelfde wijze nu ook georganiseerd kunnen worden. Dat is één. Twee, het biedt juist de mogelijkheid om mensen die kennis hebben en ervaring hebben en die met scholing, met onderwijs zeggen, ik wil een andere vorm van kennis erin brengen. Dus het creëert ook andere mogelijkheden. Mogelijkheden die er nu niet zijn, omdat het toegankelijker is, omdat het betaalbaarder is en omdat het beter georganiseerd is. En het biedt de mogelijkheid om ook... Ja, oké. Okay.
Dank u wel. Mevrouw Roebers. Hij doet het nog niet, op de een of andere reden.
Ja, nu wel. Ik druk hem aan en weer uit. Over punt 2 bij Van Mening Dat. Daar zegt u van het merendeel van de bevolking voor onderwijs en scholing niet de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van het regulier onderwijs of de scholingsfaciliteiten van het bedrijfsleven. Maar iedere burger heeft toch, of iedereen die aan onderwijs wil deelnemen, kan dat toch? Of lees ik het verkeerd?
Meneer Van der Velde.
Als ze een redelijke portemonnee hebben, dan is dat zo. Ja, dat klopt. Maar dat is niet zo. Dus er zijn inderdaad verschillen in financiële middelen die je te besteden hebt. Dus op een gegeven moment houdt dat een keer op.
Dank u wel.
Meneer Simonsen.
Ja, in feite had ik dezelfde vraag, voorzitter, dan mevrouw Roebers. Maar ik heb nog één vraag. Bent u niet met mij van mening, meneer Van der Velde, dat u met dit amendement bezig bent met een stuk uitwerking en dat deze sociale structuurvisie eigenlijk bedoeld was als een kader? Of zie ik dat verkeerd volgens u?
Ja, ik concludeer dat het niet echt een informatieve vraag is, maar ik geef toch de heer Van der Velde gelegenheid om erop te antwoorden.
Nee en ja. Dat is misschien vaag, maar ik vind juist dat leven lang leren zo bij deze tijd hoort. Zo belangrijk is en zo wezenlijk is voor de vorming en ontwikkeling van mensen, dat ik hem niet zou willen missen in de sociale structuurvisie. Met name omdat als het gaat om volwassen educatie, dan verwijs ik niet naar scholing, maar dan gaat het juist om de sociaal-culturele paragraaf van de sociale culturennota.
Dank u wel. Dank u wel, meneer Van der Velde. Wie mag ik verder nog het woord geven? De heer Bakker in ieder geval. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is een structuurvisie en geen beleidsnota. En visies die lenen zich niet echt om het voor het indienen van amendementen of om wijzigingen voor te stellen. Want een visie is nou eenmaal iets wat je ziet. En we kunnen er verschillend tegenaan kijken. Dus in die zin kunnen we verschillende visies hebben. En dat is ook de reden dat ik in dit kader alvast toch een aantal zaken wil melden. In principe vinden wij de visie die het college heeft voorgesteld aan de raad, vinden wij een aantal goede uitgangspunten te hebben. Maar er zijn ook een aantal kanttekeningen waarvan wij zeggen, in de toekomst willen we daar ook alvast aandacht voor hebben. Als het gaat om de beleidsinvulling, dan willen we nu alvast voor onszelf en voor u aangeven waar wij kritisch naar zullen kijken. In onze ogen is de visie niet helemaal in balans als het gaat om de vraag wie is verantwoordelijk, de burger of de overheid, of de organisatie of de overheid. In onze ogen is in deze visie iets te veel de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de burger en de organisatie. En gaan wij als overheid, als gemeentelijke overheid, iets te veel op de achtergrond staan en bemoeien ons er iets te weinig mee. Dat is één punt. Vervolgens is het denk ik, als wij deze visie gaan hanteren, in de toekomst ook wat makkelijk, maken we het ons wat gemakkelijker om eventuele bezuinigingen door te voeren. Want het is uiteraard veel makkelijker om te bezuinigen op een organisatie of op een ander dan op je eigen uitvoerende diensten. Dus dat is een knelpunt waar ik ook dan tegenaan loop. En verder vinden we als GroenLinks dat de economische bedrijvigheid wel belangrijk is, maar zoals het nu omschreven staat, dat het de basis is van een vitale samenleving, dat gaat ons duidelijk te ver. En ook zien we graag de rol van de instellingen van de ondernemers graag met een bredere doelstelling beschreven. Naast het werken met goed gekwalificeerde medewerkers, zoals in de visie staat, vinden wij ook dat ondernemers zich bezig moeten houden met duurzaamheid en met sociale leefbaarheid, oftewel met maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat missen wij in deze visie. En tenslotte willen wij ten aanzien van de prioritering aangeven dat wij liever hadden gezien dat de prioritering die door de organisaties en insprekers is voorgelegd, dat dat leidraad voor deze visie zou zijn en niet zozeer de voelhorens van de enquête. En juist omdat deze visie met de ondernemers en samenleving tot stand is gekomen in de vorm van een co-creatie, had dat voor de hand gelegen dat we die prioriteit hadden gegeven. Overigens steunen wij het amendement van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, meneer Bakker. Wilt u een vraag stellen aan de heer Bakker? Informatieve vraag? Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dit is inderdaad een informatieve vraag. U noemt iets over bezuinigingen en dat het makkelijker is op iemand anders te bezuinigen dan in eigen huis. Kunt u daar iets van een voorbeeld van geven?
Nou, een heel simpel voorbeeld. We hebben op dit moment het muziekcentrum nog onder onze eigen vleugels. U weet dat we bij alle organisaties buiten huis hebben gezegd 10-15% subsidie bezuinigen. Hebben we bij het muziekcentrum niet gedaan. Is dat omdat het ons eigen vlees is? Of, nou, die vraag is een retorische vraag, maar zo denk ik dat we er wel naar moeten kijken.
Ja, nou, we kunnen vragen stellen bij het voorbeeld, maar dat is misschien voor een ander moment. Is er nog iemand die het woord wenst over dit onderwerp? Niet het geval. Mag ik de wethouder... Dat is wel het geval, mevrouw Smit. Mag ook in de tweede termijn wat mij betreft. Zullen we eerst naar de wethouder luisteren en daarna in de tweede termijn statements afgeven, indien wenselijk. Mevrouw Bogaerts heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Het is wel boeiend, een leven lang leren. Dat doen wij vanavond inderdaad ook weer. Volgens mij doe je dat als je ervoor open staat, ben je zelf ook elke dag aan het leren. En dat houdt je dus ook betrokken en dat houdt je volgens mij ook actief en scherp. Maar volgens mij is het voorstel van de Partij van de Arbeid overbodig. En wel om de volgende reden. Ik denk alles wat de heer Van der Velden net genoemd heeft, zit ook wel in die sociale structuurvisie. Want die is een en al gericht op ontwikkeling en op leren en op meedoen. Het gaat om formeel, het gaat om informeel. En niet alleen op het terrein van onderwijs en vorming, maar ik noemde het al, meedoen, arbeidsparticipatie, maatschappelijke participatie. Dat zijn allemaal thema's waarin wij bezig zijn met een leven lang leren. Wij besteden veel aandacht aan het onderwijs hier in de gemeente. We hebben eerder bij een notitie over het onderwijs ook al gehad over de ononderbroken leerweg, het halen van startkwalificaties voor jongeren. We zeiden net ook tegen elkaar, misschien is dit wel een thema wat meer daarbij past. Hè? Als je het over volwassen educatie en over een leven lang leren, de ononderbroken leerweg. Misschien is dit wel iets wat daar dan heel erg bij hoort. En in het vrijwilligerswerk, dat noemde u zelf ook al, daar besteden we ook veel aandacht aan het leren. Aan cursussen geven daar veel vrijwilligers die mee kunnen doen. Die maken er ook steeds meer gebruik van. We ondersteunen projecten als het gaat om de EVC's, de eerder verworven competenties, zodat mensen ook daarmee met hun eigen vaardigheden de markt op kunnen en kunnen aangeven wat ze allemaal geleerd hebben. En daarnaast wordt denk ik ook het onderwijs continu getriggerd om bezig te zijn met het leven lang leren. Want als je niet up-to-date bent met je kennis is ook een instrument wat ook verhandeld wordt, dan blijf je achter en dan doe je niet meer mee. En juist in deze samenleving is het denk ik ontzettend belangrijk dat wij up-to-date blijven en dat ook het bedrijfsleven met kennis bijblijft. Dus daarin hebben het onderwijs en het bedrijfsleven elkaar nog steeds keihard nodig. En volgens mij maakt dat in totaal dat het gewoon ook in de sociale structuurvisie heel erg gaat om dat leven lang leren en in ontwikkeling blijven en mee blijven doen aan die samenleving. Dus volgens mij is dit niet een apart item wat daarbij nodig is om toegevoegd te worden. En als ik nog even mag reageren, voorzitter, op de punten van GroenLinks in het kort. Die neem ik uiteraard wel mee als aandachtspunt van de fractie om in de toekomst mee verder te gaan. Maar een paar punten die raken mij toch wel even, alsof de sociale structuurvisie een item zou zijn om bezuinigingen door te voeren. Nou, dat is absoluut natuurlijk niet de strekking geweest van deze visie. Deze visie gaat om hoe binden we onze inwoners aan deze gemeente, hoe zorgen we voor die leefbaarheid, hoe houden we het onderwijs en de arbeidsmarkt bij elkaar betrokken. Het gaat heel erg om de vitaliteit, met zo'n mooi woord, van onze samenleving. En by the way, ik ga het toch even noemen, voorzitter, het muziekcentrum zit wel degelijk verwerkt in de bezuinigingen, maar bij de afdeling cultuur. Dus daarmee is volgens mij dat ook rechtgezet. Dus de punten neem ik wel mee van GroenLinks. Ik onderschrijf ze niet allemaal, ook de ondernemers en de economische bedrijvigheid. Als we geen economische bedrijvigheid hebben, dan wordt het een hele moeilijke samenleving. Mensen is een kapitaal, maar ook onze economie is een belangrijk kapitaal. En dat houdt elkaar wat mij betreft in evenwicht en is keihard nodig. Ik zal even kort een reactie op de opmerkingen van GroenLinks. En dat was het volgens mij.
Dank u wel, wethouder. Dan nu nog eventueel een tweede termijn. Ik zie dat de indiener van het amendement zich aanmeldt, heer Van der Velde. En verder mag ik daar nog voor noteren het statement van mevrouw Smit, van mevrouw Roebers, van mevrouw Droog en van mevrouw Werkman. De heer Van der Velde heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Even een reactie op de beantwoording van de wethouder. In feite, door de beantwoording bevestigt de wethouder het beeld wat wij als Partij van de Arbeidsfractie hebben. De wethouder moet zelf aangeven, daar besteden we aandacht aan leven lang leren, daar en daar en daar en daar. En daar zit het nog, en daar zit het nog. Met andere woorden, zie je wel, besteden we wel aandacht aan. En in het verleden hebben we het gehad over EVC's, we besteden aandacht aan startkwalificaties, aan onderwijs. Dus met andere woorden, we besteden wel aandacht aan. Maar zo zit het even niet in elkaar. Het dictum van de motie is om te zeggen, zorg nu dat je in één tekst aandacht besteedt aan leven lang leren en na het expliciet dat je het als college serieus neemt, dat is één. De tweede opmerking is dat ik niet de verbinding heb gelegd met het onderwijs of de verbinding heb gelegd met startkwalificaties of met het bedrijfsleven. Nee, ik heb nadruk gelegd op de volwassen educatie, dat past binnen het domein van het sociaal-cultureel werk. Daar heb ik de relatie op gelegd. Dus ik zou toch de wethouder willen verzoeken om te gaan kijken of er in een of andere vorm toch niet het begrip leven lang leren of iets wat op die definitie lijkt in die sociale structuurvisie een plek krijgt. Want de definitie leven lang leren zit er niet in, naar mijn idee. En je moet als het ware het hele stuk lezen om te kunnen interpreteren van dat daar uiteindelijk ook wel aangedaan is. Ik zou het gewoon expliciet willen hebben. En dat is in feite de vraag of dat kan.
U dient dus uw amendement in.
Ik vraag aan de wethouder op dit moment of dat kan. Of er aandacht besteedt van een expliciete tekst leven lang leren.
Maar eigenlijk was dat niet zoals wij afgesproken hadden zouden te werken.
Ik dient blijf het amendement in.
Ja, perfect. Mevrouw Smit.
Allereerst wil ik meedelen dat ik als eenling vandaag in de fractie mee instem met het amendement van de PvdA. En dan zal ik nu een reactie geven op de sociale structuurvisie. 50 jaar gemeente, 70 jaar Droog. In al die jaren heeft onze polder zich ontwikkeld tot een gemeenschap van Noordoostpoldenaren. Inmiddels zijn we met ruim 46.000. Initiatiefrijk en ondernemend zijn kernwoorden die passen bij onze inwoners. Deze eigenschappen moeten we in de toekomst blijven benutten. Daarom is dit jubileumjaar een uitstekend moment om met deze sociale structuurvisie te komen. Een sociale structuurvisie die samen met maatschappelijke organisaties, ondernemers, dorpsbelangen, wijkplatforms en niet in de laatste plaats het burgerpanel tot stand is gekomen. Zo zien wij het als D66 graag, ook bij toekomstige visieontwikkeling. Samen met de poldergemeenschap tot een visie komen die kaders stelt voor toekomstig beleid. De structuurvisie gaat over de toekomst van de leefbaarheid van de Noordoostpolder. Hoe houden we het hoge aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet in stand? Hoe vergroten wij het aanbod van opleidingen en banen voor onze jongeren? En hoe houden we onze dorpen energiek? In Rutten hebben de bewoners zelf het initiatief genomen om tot een toekomstvisie voor hun dorp te komen. Dit verdient behalve bewondering ook steun. We zijn blij met deze sociale structuurvisie. Hier kan de Noordoostpolder verder mee. Wij kunnen hiermee volmondig instemmen.
Dank u wel, mevrouw Smit. Mevrouw Roebers.
Voorzitter, dank u wel. De sociale structuurvisie geeft richting voor de komende jaren tot 2025 binnen ons sociale domein. De visie spreekt de VVD-fractie aan, maar heeft ook nog enkele bedenkingen. Wij vinden het met name goed dat deze visie tot stand is gekomen tussen ondernemers, wijkplatforms, dorpsbelangen en burgerpanels. Het blijven stimuleren van vrijwilligerswerk, vrijwilligers houden immers ons verenigingsleven in stand, zo ook in de zorg en de mantelzorg. Ook dat is een goed streven en goed dat dat beschreven staat. Onderwijs en bedrijfsleven sluiten op elkaar aan. De terugtredende gemeente, overheid, hierdoor komen er kansen voor organisaties en burgers om nieuwe vormen van samenwerkingen aan te gaan. Eigen verantwoordelijkheid en zelforganiserend van de burgers. Verder, de VVD-fractie wil nog graag meegeven de visie frequent te evalueren en duidelijk aan te geven wanneer en hoe. Houd de vinger aan de pols. Laten we, want we moeten er tot 2025 mee doen. Dus we moeten dat wel op tijd evalueren. Dat was het.
Dank u wel, mevrouw Roebers. Ik geef het woord graag aan mevrouw Droog.
Dan mag ik bij interruptie mevrouw Roemers een vraag stellen.
Ja, zeker. Gaat gewoon.
Mevrouw Roemers, ik begon met te stellen dat u kritische kanttekeningen had. Dus ik ben met de oren gespitst gaan zitten waar de kritische kanttekeningen waren. Dus ik ben heel benieuwd welke u heeft.
Mevrouw Roebers.
Nou, met name de evaluatie, daar ben ik wat kritisch over. Want in het rapport staat dat er wel geëvalueerd gaat worden, maar niet wanneer en hoe. En ik wil aangeven dat is gewoon een kritisch punt, dat we de vinger aan de pols houden en dat dat op tijd gebeurt. En dat er aangegeven wordt wanneer en hoe we dat gaan doen.
Dank u wel. Mevrouw Droog krijgt het woord.
Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie heeft in de commissie ook al aangegeven hoezeer wij achter deze visie staan. Het gaat uit van eigen kracht van mensen. En de visie is integraal tot stand gekomen. Dat is voor ons ook een heel belangrijk element. Het is daardoor een opgave geworden voor de hele samenleving. Alle maatschappelijke organisaties zijn erbij betrokken. En we hebben al gehoord dat zij er ook al op anticiperen in hun werkwijze en aanpak. En dat stemt ons, geeft ons moed dat deze visie ook een goede toekomst in kan gaan. Even een reactie op het amendement. De CDA-fractie is niet overtuigd van de noodzaak van een extra platform. Wij hebben de indruk dat er voldoende prikkels worden gegeven aan mensen die kunnen leren en willen leren. Het is heel goed dat dat soms op kleine schaal gebeurt juist. Want dan is er voldoende gelegenheid voor mensen om deel te nemen. Ze hoeven geen hoge drempels te nemen. En de lokale overheid moet niet nog eens een platform creëren om dit te stimuleren. Het is voldoende wat hier gebeurt op dit moment.
Dank u wel, mevrouw Droog. Mevrouw Werkman.
Dank u wel, voorzitter. Ten eerste wil ik eigenlijk even reageren op het amendement van de Partij van de Arbeid. In punt 1 kunnen wij ons zeker wel vinden, een leven lang leren. Alleen het tweede punt met name gaat wat ons betreft meer over de uitvoering. En wij vinden dat meer passen bij de sociaal-economische visie. Daarom zullen wij niet instemmen met het amendement. We hebben in de commissievergadering ook al aangegeven dat wij vrij positief zijn over de sociale structuurvisie in zijn geheel. En op het moment dat de kernopgaven verder uitgewerkt zullen worden, zullen wij het niet nalaten om daar ook kritisch naar te kijken.
Dank u wel, mevrouw Werkman. Zijn er nog overigens sprekers in deze tweede termijn? Niet het geval. Wel interrumperen. Ja, dat had iets sneller moeten dan. Ga de gang.
Het is al wat vandaag. mevrouw Werkman, ik begrijp uw opmerking. En ik wil dan ook voorstellen ten aanzien van het amendement om ten aanzien van het dictum punt 2 weg te laten en dan in stemming te brengen het amendement met alleen maar dictum punt 1.
Dan concludeer ik dat de Partij van de Arbeid het amendement gewijzigd gaat indienen met dien verstande dat het tweede punt van het besluit vervalt en dat overblijft alleen het eerste punt. Iedereen het woord gevoerd die dat wenst te voeren? Dan kunnen wij de beraadslagingen sluiten, kunnen we overgaan tot stemming. Gaan we eerst stemmen over het inmiddels dus gewijzigde amendement. Mag ik u uitnodigen om met ja of met nee te stemmen over het amendement van de Partij van de Arbeidsfractie. U kunt nu stemmen. U hebt allemaal gestemd. Is er nog iemand die wat wil wijzigen? Niet het geval, dan sluiten we nu de stemming. Daarbij concludeer dat de CDA-fractie en de VVD-fractie tegenstemt. Dat zijn 12 en er zijn de overige fracties stemmen voor. Dat zijn 14 en daarmee is het amendement aangenomen. Dan gaan we nu stemmen over het inmiddels dus geamendeerde voorstel. Mag ik u uitnodigen om nu uw stem uit te brengen over het collegevoorstel? Ja? Ja, we zijn al bezig met het stemmen, dus eigenlijk. Ja. Kijk, als je één keer begint, als ik zeg van we sluiten de beraadslagingen, dan is dat het moment om stemverklaringen af te leggen. Dus eigenlijk hebt u die kans nu gehad. En er is een stemverklaring af, mevrouw, dat is ook zo, dus. Nee, gaan we niet doen. We gaan nu over tot het stemmen over het collegevoorstel. Mag ik u uitnodigen om uw stem daarop uit te brengen? Ik concludeer dat u bijna allemaal inmiddels uw stem hebt uitgebracht. Is er nog iemand die het wil wijzigen? Dat is niet het geval. Dan komt nu de uitslag. Er zijn 24 voor en 2 tegen, twee te mevrouw Kloosterman en de heer Keur. Daarmee is het voorstel van het college aangenomen. Gaan we over naar het volgende agendapunt, agendapunt 9, de nieuw en verbouw van de Bosbadhal. Ik deel u mee dat de heer Jorna zich terugtrekt in verband met belangen bij dit onderwerp. En ik geef dat graag in bespreking. Er is één amendement ingediend en er is één motie ingediend. En het amendement is van de VVD en de motie is ook van de VVD. Dus ik geef als eerst het woord aan de VVD. Mevrouw Roebers.
Thank you.
Voorzitter. De VVD-fractie is enthousiast over de plannen voor de nieuw en verbouw van de Bosbadhal. Een complex waar we jaren mee vooruit kunnen voor het bewegingsonderwijs en de binnensporten. Complimenten hiervoor. Toch blijft de VVD-fractie bedenkingen houden over het extra halfzaaldeel. Een extra halfzaaldeel dat uitsluitend wordt gebouwd ten behoeve van één sportvereniging, de turnvereniging. In deze tijd van bezuinigingen heeft de VVD-fractie steeds aangegeven grote moeite te hebben met deze extra investering. Te meer daar ons vanuit de dorpen noodkreten blijven bereiken over de slechte staat van de daar beschikbare accommodaties. De VVD wil dan ook toch nog het volgende amendement indienen met als onderwerp nieuw en verbouw Bosbadhal, meer voor minder. Waarin wij voorstellen om dat laatste halve zaaldeel achterwege te laten, om daarmee niet meer geld aan te geven dan strikt noodzakelijk is. En wellicht nog iets achter de hand te houden voor de aanpassingen van de accommodaties in de dorpen. Voorzitter, moet ik nu de motie meteen voorlezen?
Ja, ik zou u adviseren om het besluit van de motie voor te lezen, ja.
Draagt het college op, dat stuk bedoelt u, hè? Ja, de geplande nee, ik heb het verkeerde. Even de goede hebben. Ja. Het besluit. Het voorstel gewijzigd vast te stellen onder aanpassing van het volgende punt. Bij uitgangspunten voorstel punt 3 als volgt aan te passen. Nieuwe sporthal bestaat uit 4 zaaldelen. En bij ontwerp nieuwe sportcomplex Bosbadhal de volgende zin weg te laten. In de sporthal wordt een half zaaldeel turnhallen in andere gemeenten. En de volgende zin als volgt aan te passen. De zaaldelen worden voor het bewegingsonderwijs en de binnensporten ingericht.
Dank u wel. En de motie, die dient u ook, die kondigt u ook vast aan.
Ja, kondig ik.
Waarin u het college opdraagt om de nooduitgang aan te passen.
Ja, de nooduitgang, daar wil ik ook nog graag wat over zeggen.
Gaat u gang.
Verder willen wij naar aanleiding van de opmerking die een inspreker uit het onderwijs tijdens de commissievergaderingen maakte, voorstellen om een van de scholen de al geplande nooduitgang te laten gebruiken als toegang tot de sporthal. Aangezien de professionals die dagelijks met deze groepen leerling in de puberleeftijd omgaan nadrukkelijk aangeven problemen te voorzien, moeten wij dan zeggen dat wij er geen verstand van hebben en erop aan laten komen en afwachten tot er calamiteiten ontstaan? In de beantwoording van de technische vragen die wij hierover gesteld hebben kwam een extra uitgave van €25.000 naar voren. Informatie van onze kant bij diverse bedrijven leverde een heel ander plaatje op. Hopelijk ziet de wethouder mogelijkheden in ons voorstel dat wij in een motie aangeven.
Dank u wel, mevrouw Roebers. Zijn er nog andere sprekers in deze termijn die het woord wensen te voeren over de Bosbadhal? Ik zie de heer Pausma, mevrouw Veendrik en mevrouw Van Elk. De heer Pausma.
Voorzitter, ik hoef verder met die motie, hoef ik niet voor te lezen.
Ik had hem eigenlijk al voor u gedaan, maar u mag nog wel even het besluit voorlezen. Dan hebben we het helemaal volgens de regelen der kunst gedaan.
Dat is goed. Dan draagt het college op de geplande nooduitgang zo aan te passen dat deze gedurende de schooldagen ook veilig te gebruiken is als ingang voor een van de scholen.
Dat is die helemaal compleet. Dank u wel. De heer Pausma heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag aan mevrouw Roemers.
Oké, dat kan ook. Gaat de gang.
Ja, want in de commissievergadering van juni vorig jaar heeft van mevrouw Roemers geen enkele vraag gesteld. En de hele VVD-fractie was unaniem voor het voorstel. Hebben ze opeens het licht gezien? Wat is hier aan de hand?
Mevrouw Roebers, hebt u het licht gezien?
Vast. Volgens mij hebben wij met een halve zaaldeel of de ingang. Wat bedoelt u?
Het hele spul.
Het hele spul. Volgens mij hebben wij toen tegengestemd.
Nee hoor.
Volgens mij wel.
Nou, laten we het daar niet over hebben. Mevrouw Veendijk, u wilt ook een vraag stellen aan mevrouw Roers? Ga de gang.
Ja, ik wil ook een vraag stellen aan mevrouw Roebers. Mevrouw Roebers. Ik wil er graag een vraag aan u stellen.
Ga de gang.
Ik sluit mij aan bij de woorden van meneer Pausma, die vraag had ik ook. En wat ik nog graag wil weten is over de extra ingang. De scholen die het betreft, die zijn gelegen op loopafstand van de nieuwe Bosbadhal, of van de Bosbadhal. Zijn die fietsenrekken dan wel nodig? Is het niet in de praktijk haalbaar dat de kinderen gewoon gaan lopen?
Mevrouw Roebers.
De praktijk wijst uit dat de kinderen op de fiets gaan. Die op de fiets dus, die de fiets op, met de fiets naar school gaan, gaan ook op de fiets naar, het, naar de sporthal. Ja.
Zie ik de heer Simons ook nog met een vraag aan mevrouw Roebers? Ja, gaan we dat ook doen. De heer Simons.
Mevrouw Roebers, ik sta er een beetje van te kijken dat u een nooduitgang als ingang gaat gebruiken. Hebt u genoegzaam onderzocht of dat wel mogelijk is? En dan denk ik natuurlijk aan brandtechnische aspecten.
Mevrouw Roebers.
Dat is inderdaad onderzocht. Er is onderzocht om te kijken, het gaat er met name om dat er te veel druk op de hoofdingang komt en dat dus dat het veel verspreider verdeeld wordt, de leerlingen dus, dat die binnenkomen.
Prima,
dus,
dank
u wel. Is echt, hier is onderzoek naar gedaan.
Zijn er nog meer vragen aan mevrouw Roebers, de heer Van der Velden nog?
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan u en dat betreft, u wil het halve zaaldeel wil u kwijt. Ik wil mijn vraag anders formuleren in die zin. Beseft u eigenlijk wel op het moment dat we hier dat halve zaaldeel als het ware gaan schrappen, continu deleten, zeg maar. Voor de jongeren is dat misschien helder, want die gaan dat straks allemaal gebruiken. Beseft u wel wat de consequenties zijn voor dat gedeelte van de sport waar we op dit moment, waar heel veel vrijwilligers op dit moment in Emmeloord heel veel energie en tijd in steken en waar we ook redelijk succesvol in zijn. Hoe gaat u dat verantwoorden als VVD naar dat gedeelte, waar ook een gedeelte van uw achterban zit, die zich enorm druk maken als vrijwilliger met die tak van sport?
Ja, mevrouw Roebers.
De turnvereniging bedoelt u?
Precies, de turnvereniging en niet de minste vereniging in Emmeloord.
Dat ben ik helemaal met u eens. Nou, het gaat ons met name om dat half zaaldeel, dat toch vrij veel kosten met zich meebrengt. En dat eigenlijk alleen maar gebruikt gaat worden voor opslag van de turnattributen. En dan vinden wij dat dus inderdaad een grote investering.
Goed, dank u wel. Zijn er nog meer sprekers in deze termijn die het woord wenst te voeren? Ja, nee. Eerst bent u aan de beurt. We zijn nu gekomen bij mevrouw Roebers. Zijn er nog sprekers in deze termijn? Dat is niet het geval. Ja, gaat uw gang.
De wethouder krijgt van de Partij van de Arbeidsfractie eigenlijk de volgende vraag. En die hebben we in de commissie opgesteld. En dat is toch de vraag van het beheer. En die wil ik dan, zou van de wethouder aan het volgende willen horen. We gaan vervolgens 8,3 miljoen investeren in sport. Sorry, zeg je? 8,2. Oké, 8,2 miljoen gaan we investeren. En vervolgens is onbekend, en dat is een beetje raar, is onbekend wie we vervolgens het beheer geven over die 8,3 miljoen. De wethouder heeft vervolgens wel aangegeven van dat hij in een fase zit van onderhandelingen of wat dan ook, om te zorgen dat het beheer binnen een half jaar geregeld is. Dan is dan de volgende vraag, en daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Wat zijn de criteria die het college stelt aan het beheren van uiteindelijk een investering van 8,3 miljoen, waar vervolgens ook een prachtige exploitatie uit moet komen, zodat de kosten van die exploitatie zo laag mogelijk zijn over een reeks van jaren?
Ja, Ja, deze vraag had u ook in de commissie kunnen stellen. Bovendien hebt u niet, niet aangegeven dat u nu nog vragen wilde stellen. Want u hebt gezegd, wij adviseren positief. Dus, nou goed, ik concludeer dat maar even.
Oké.
Mag ik het woord dan nu geven aan de wethouder?
Voorzitter, ik wil het eigenlijk wat betreft het eerste punt, dat halve zaaddeel, wil ik het eigenlijk kort houden, want er zijn inderdaad al vragen gesteld. Heeft het, de VVD het licht gezien? Mevrouw Roebers die antwoordde net, volgens mij hebben wij tegengestemd. Ik wil u erop wijzen, bladzijde 287 van het raadsbandje, waarin de notulen van een 30 juni zitten, dat unaniem is besloten destijds om 4,5 zaaldeel als uitgangspunt te gebruiken. En dat betekent dat wij toen door zijn gegaan met onze calculaties en het voorgestelde wijziging die u dus nu dus doet, die doet dus afbreuk aan uw eigen besluit van 6 maanden geleden. Want het is precies de reden die u eigenlijk in de inleiding ook zei, de reden van de bezuiniging is precies waarom wij in juni expliciet naar de raad zijn gegaan voor een consultatieronde. Ook toen zagen wij het dilemma tussen de bezuinigingsdoelstelling en de extra functionaliteit van de sporthal. En ik wil hier uitdrukkelijk ook noemen dat de turnhal niet uitsluitend en alleen voor de turnen gebruikt gaat worden. Staat ook in het raadsstuk, en ook daar wil ik u op wijzen, uitdrukkelijk dat het multifunctioneel inzetten van alle zaaldelen van toepassing is. Met andere woorden, ook het turndeel zal gebruikt worden. De gemeenteraad heeft dus in juni expliciet gekozen voor die extra zaaldelen, zolang dat binnen de financiële kaders gerealiseerd kon worden. En die taak heeft u ons opgelegd. En daar voldoen wij nu aan. Dus met deze opdracht zijn we dus toen aan de gang gegaan. Het ontwerp ligt nu voor u en past volgens ons binnen die financiële kaders die u ons heeft meegegeven. Ja, dan kom ik eigenlijk op de conclusie. Dus met dit amendement instemmen betekent dat het dus aangepast moet worden op een groot aantal onderdelen. Onder andere de planning, dus ook weer een kostenpost. Een vertraging in de tijd en de noodzaak om te investeren in de PWA-hal, want we gaan het uitstellen. Dan kunnen we verder niet langer laten staan. En ook in hoge mate pech voor de turners, terwijl we nou net een topsporter in ons midden hebben. Dus wat mij betreft ontraad ik dit voorstel. Overigens vraag ik me wel af, u heeft een amendement. Er staat eigenlijk niet in duidelijk wat u aan het besluit wilt wijzen, want dat laat u ongemoeid. Met betrekking tot die derde ingang, daar heb ik ook moeite mee. Wij hebben ook in de commissievergadering daar uitgebreid bij stilgestaan. Naar mijn mening, en dat staat ook op papier, is ons uitgangspunt geweest de multifunctionele invulling van het een en ander. En dat betekent dat wij overdagse scholen willen gebruik laten maken van de accommodatie. 'S Avonds de verenigingen, maar ook, en dan komt het, de attributen die willen wij per zaal verdelen. En daar wordt nog een commissie voor gevormd, dat heeft u ook kunnen lezen, tussen de scholen, de verenigingen en de inkoper van onze gemeente, zodat er nog een invulling van de zalen gaat plaatsvinden. En waar ik nou zo bang voor ben, dat is als wij de achteringang dus gebruiken daarvoor, dan ben ik eigenlijk zeer beperkt in de invulling van die zalen, want dan moet ik eigenlijk over meer zalen meer attributen gaan plaatsen. Dat is een punt wat misschien nog eens onderzocht moet worden. Ik weet dat niet. Wat mij betreft is de oplossing die wij hebben gekozen, dat is namelijk een directe scheiding vanuit de centrale ingang. Daar wordt meteen de zaak gesplitst in 3 stromen. Dat is volgens ons een goede oplossing. Neem niet weg dat als wij zouden kiezen voor een achteringang, betekent het ook dat wij dus gekoppeld zitten aan die achterste zaaldelen, terwijl we eigenlijk een multifunctioneel gebruik willen hebben. Dat betekent dat na die scheiding eigenlijk de zaak weer door gebruik toch weer gemengd gaat worden. En daar is dan ook geen toezicht op. Dus ik vraag me af of we hiermee het probleem wel opgelost hebben. En hoe gaat u dat doen buiten schooltijd? Als de scholen worden de leerlingen, die komen elkaar ook tegen op de lange nering, bij verenigingen, noem maar op. Ik vraag me af, hoe ver gaat nou de verantwoordelijkheid van de gemeente en de sportaccommodatie in dit geval? Ik heb al genoemd, de scholen worden dus betrokken bij de inrichtingswensen. Mij lijkt op zich het helemaal geen kwaad hebben om nog eens een keer te gaan kijken naar de keuze die we dus gaan maken vanavond. Ik ben vooralsnog nog niet overtuigd van uw argument van dat we het probleem daarmee mee oplossen. En wel om de volgende reden. Het is allemaal in de toekomst en voor zover ik ben geïnformeerd zijn er eigenlijk weinig problemen. Er is ook nog een overleg tussen de vakgroepen. En die vakgroepen die stemmen die planningen met elkaar af. En het lijkt mij, als we toch zien dat er problemen zouden kunnen ontstaan, dan wordt dat qua tijd, wordt dat ook uit elkaar getrokken. En ik wil u er ook op wijzen dat wij aanvankelijk ingezet hadden op één ingang. Nu gaan we een tweede ingang creëren, namelijk de ingang van het zwembad. Nu wordt er zelfs een derde ingang wordt er voorgesteld. Ik vraag me af, waarom kan het niet volstaan worden met die twee ingangen? En als het dan noodzakelijk is, waarom wordt dan niet de ingang van het zwembad gebruikt? Dat vindt nu ook al plaats, dus waarom zouden we dat niet gewoon doen? Ik snap het probleem wel, want dan ga je gebruik maken van de oude accommodatie, niet van de nieuwe. Maar ook dat kan, qua planning, qua afstemming met de onderwijsgevende, kan dat goed gerouleerd worden. Dus ik denk dat het argument om nu al te besluiten tot een derde ingang, dat een beetje voorbarig is. En ik zou best eigenlijk nog even de tijd willen nemen, voordat we echt gaan bouwen, zijn we weer een paar maanden verder. Geef mij nou de tijd om nog eens even dit aspect te bekijken. En dan kunnen we twee kanten op. Of we bouwen hem niet en we houden het als nooduitgang. En blijkt in de praktijk dat het toch nodig is dat er een derde ingang komt om de schoolstrijd zeg maar een beetje te beslechten. Nou, dat is de ene optie. En de tweede optie is volstaan nu met alvast het bouwen van een derde zaal. Maar dan zijn we dus al een stapje verder. En dan krijgen we ook nog andere aspecten, wat ik eigenlijk liever nog even wil onderzoeken. Want we noemen al, maar dat wil ik eigenlijk niet als argument gebruiken, financieel is het te doen. Dat is niet het probleem. Maar ik wil u er wel op wijzen, als er een achteringang is, dat kan ook allerlei nadelige consequenties hebben. Ik heb dat genoemd ook in de commissie hangplekken en dergelijke. Ja, en ik weet niet of we het dan met de budgetten redden die we nu hebben. Ik weet niet waar ik op uit ga komen. Dus mijn voorstel is, geeft u mij nou even een paar maanden de tijd om dit verder te onderzoeken. Ik heb dan twee dingen. Ik kan dan beter kijken, en dan kom ik ook het bruggetje naar meneer Van der Velde. Ik kan dan beter de beheerssituatie kan ik bekijken. En ik weet wat hoe de inschrijvingen dan precies eruit zijn gekomen. En ik kan dan kijken, van is er nog ruimte om daarop in te spelen? Los van het argument wat meneer Simonsen ook volgens mij gebruikt heeft, van kan je eigenlijk wel een uitgang ook gebruiken als een nooduitgang? Is dat veilig, brandtechnisch verantwoord, dat soort zaken. En in het antwoord wat u heeft gekregen, waren de investeringen niet beperkt tot alleen maar een fietsenrek. Nee, er moest veel meer gebeuren, heeft u ook gezien. Aanpassing alarminstallatie, eventueel de hele routing moet worden aangepast. Dus ik weet niet of we daar helemaal mee rijden. Dus op dit moment zeg ik, nou, ik heb er nog steeds moeite mee. En ik wil u toen zeggen dat wij wel natuurlijk naar dit aspect heel kritisch kijken. Want wat hebben wij aan een splinternieuwe accommodatie waarin dus steeds problemen gaan komen. Dan gaan we hem uiteraard direct aanpassen. Maar ik wil u zeker in overweging geven en ik wil u dat ook meegeven. Laat u eens een keer kijken naar de ingang bijvoorbeeld van het zwembad. Want daar hebben we een tweede ingang. Nou, waarom zouden we die niet gebruiken?
Wethouder, wilt u afronden? Want u gaat wel heel omstandig in op een kleine vraag.
Er zit een grote impact in, voorzitter. Dus ik wou daar toch iets meer van maken dan strikt noodzakelijk. Even de beheerssituatie. Welke criteria, stelt u meneer Van der Velde, is voor het beheer nu van toepassing? Ja, op dit moment kan ik daar nog weinig over zeggen, maar het zijn wellicht open deuren. Wij willen natuurlijk het beheer binnen de budgetten houden zoals we die met u hebben afgesproken. U weet, dat hebben we in de commissie ook uitgebreid besproken. We hebben een positief, een gematigd en een negatief scenario. Dat is het raamwerk wat u ons meegeeft. En de beheerssituatie is dus een financiële impact, maar er speelt ook nog mee, dat is ook vanavond al genoemd, de situatie van de bezuinigingen die we moeten realiseren. Op dit moment Hebben we nog een concrete invulling daarvan nodig? Nou, het liefste heb ik dat wij dat op een zo goedkoop mogelijk, maar wel verantwoorde manier kunnen doen. We hebben wat randvoorwaarden genoemd. In de hele, dat heeft u vertrouwelijk gekregen, in de hele exploitatie opzetten, zitten een aantal veronderstellingen in. U heeft daar een uitgebreide toelichting op gekregen. Ik denk dat we daar aan de veilige kant mee zitten, want daar zit ook best wel wat rekking. Maar dit is weer vanuit een financiële oogpunt bekeken. Daarnaast zit ik dus met die bezuiniging, dan kan ik dus praten over het verder op afstand zetten van de exploitatie, van het beheer. En dan praat ik over, en die gesprekken zijn inmiddels gestart, dat weet u, gesprekken met bijvoorbeeld het zwembad. Van, kunnen jullie dat misschien overnemen? Het heeft ook te maken met, ja, hoe ga ik om met schoonmaken? Moet ik dat zelf doen? Moet ik dat uitbesteden? Wie moet dat dan doen? Kan ik dat combineren met de exploitant van de horeca bijvoorbeeld? Dat soort zaken. Het neemt niet weg dat ik bij u terugkom, ook dat heb ik toegezegd dan in de commissie, terugkom bij u omdat ik nog aan het studeren ben op een aantal punten. Ik wil eerst de inschrijving weten, dan weet ik of ik alle vaste lasten helemaal gedekt heb. We gaan nog gesprekken voeren, zoals u weet, dus met het zwembad, maar ook met horeca. Ik heb de verenigingen uitgenodigd om ook met een voorstel te komen, omdat zij vinden dat ze ook mee moeten doen in de race om de horeca, zul ik maar zeggen. Dus ja, meer kan ik er ook niet van maken op dit moment.
Mooi, dan laten we het daarbij. Wethouder, bedankt. Is er behoefte aan een tweede termijn? En dan kijk ik eventjes de kring rond. Die is er zeker. Ik zie de heer Simonsen. Of had u nog een vraag aan de wethouder? Ah, nou, dan gaan we daar even ruimte voor maken.
Voorzitter, ik heb ook in de commissie gezegd dat we uiterst tevreden waren met het zorgvuldige traject wat de wethouder gelopen heeft. Daarom was ik ook zo teleurgesteld dat er aanvankelijk een amendement lag. En ik heb in overleg met de VVD ook gezegd, en ze hebben daar gelukkig naar geluisterd, doe dat nou niet, want je zet de wethouder klem. En het kan de bedoeling niet zijn om de zorgvuldigheid van het traject, en dan bedoel ik dus de ingang, om dat niet goed te reguleren. Daarom ben ik ook blij dat ze met de motie zijn gekomen. Alleen, ik zou het antwoord op deze motie, de beantwoording van deze motie, zou ik graag iets scherper hebben. U zegt toe dat u er nog eens heel goed op wil studeren.
Okay, dat is
naar wil kijken. Ja. Kunt u een termijn noemen?
Wethouder, kunt u gewoon kort en bondig uw toezegging herhalen? Zodat we er ook wat aan hebben.
Oh, ik suggereer dat mijn antwoorden er niet toe doen.
Nee, ik
oh. Nou, ik kan u toezeggen een half jaar, want dat is uiterlijk een half jaar. Want dat is ongeveer ook het traject wat wij nodig hebben.
Dank u wel, wethouder. Ik noteer graag de naam voor de sprekers voor de tweede termijn. Mevrouw van Elk. Mevrouw Veendrik. En daartoe blijft het beperkt. Mevrouw van Elk.
Ik zou nog een statement afgeven. Dat wou ik bij deze even doen. De Politieke Unie was voor de commissievergadering van mening dat dit een hamerstuk zou zijn. Echter, na de insprekers begonnen we te twijfelen. Nou, we hebben het allemaal gehoord hier, hoe dat gegaan is. En zonder de commissievergadering weer over te doen, zou ik het college toch willen vragen of zij bereid is om in overleg te gaan met zowel de scholen, het onderwijs, als de rest van wie erbij betrokken is, om dit alles, dan bedoel ik de uitgang, toch tot een goed einde te brengen. En dat is min of meer al een beetje toegezegd. We hebben een half jaar nodig, maar zoals het besluit er nu voor ligt, ja, dan hoort die deur erbij, bij dit besluit, bij die 8,2 miljoen euro. En wij hopen dat de achteruitgang naar alle tevredenheid opgelost gaat worden. En dan stemmen we alsnog in met dit besluit.
Wel, mevrouw Veendrik.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil mevrouw Roebers vragen of de VVD zou willen veranderen of wijzigen in het college op te dragen om te onderzoeken of, en dan de rest, eigenlijk wat de wethouder min of meer toezegt. En ik zou nog een statement afgeven over het voorstel.
Gaat u door,
bij
mevrouw,
de motie bedoel ik dat. De
ja,
motie
het gaat
voor
over de motie.
Extra ingang.
Ja.
Of de VVD daar een wijziging in wil toe, in aanbrengen.
Maar ik wil er even op wijzen dat de wethouder net eigenlijk met zoveel woorden ook toegezegd heeft dat hij daar de ruimte voor biedt. Dus in feite zegt hij met
andere
woorden...
Dan wil ik graag weten wat de VVD met de motie wil.
Is goed, dank u wel.
En ik zou nog een statement afgeven.
Ja, ga ervan.
CDA-fractie vindt dat het college het door de raad vastgestelde uitwerkingsplan buitensport goed heeft uitgevoerd. Een puntje van kritiek is, en dat is het naar aanleiding van de insprekers ook, willen wij nog aangeven dat het misschien goed is om nog met alle gebruikers eens om tafel te gaan. Dus we kunnen instemmen met het voorstel.
Dank u wel, mevrouw Veendrik. Mevrouw Roebers.
Voorzitter, dank u wel. Even de reactie op de motie. Wij willen inderdaad de motie wel indienen, maar gewijzigd. Niet draagt het college op, maar verzoekt het college. En dan de geplande nooduitgang zo aan te passen, enzovoort, enzovoort.
Dat is uw goed recht. Als u zegt van ik wil die motie toch indienen, dan mag dat. Dat was het. Mag ik concluderen dat we hiermee de beraadslaging kunnen sluiten? U wilt nog iets zeggen?
Over het amendement? Nu of moet dat straks?
Wilt ik u? Kan nu nog en daarna houden.
Ja, want het amendement trekt de VVD in.
Het amendement trekt u in?
Ja.
Oké, ja, dank u wel. Dan sluiten we nu de beraadslagingen en gaan we over tot stemming. En dan gaan we allereerst stemmen over het voorstel van het college om over te gaan tot de nieuw- en verbouw van de Bosbadhal. Ik mag u verzoeken uw stem uit te brengen omtrent dit collegevoorstel. De stemming is geopend. U hebt allemaal gestemd. U kunt nu nog wijzigen als u dat wilt. Ja, gaat uw gang. Hebt u allemaal gebruik gemaakt van uw democratisch recht? Ja, dan sluit ik nu de stemming. De uitslag hiervan is met 24 stemmen voor en 1 stem voor van de heer Wieliga. 1 stem tegen van de heer Wieliga is dit voorstel aangenomen. Hebt u goed gewijzigd? Of?
Ja, maar hij heeft het niet opgepakt.
Oké. Nou, dit ligt vast, maar voor het verslag is het nuttig om op te merken dat u voor had willen stemmen. Ja. Maar het is nu al vastgelegd. Dan gaan we stemmen over de motie waarin dus een kleine wijziging is doorgevoerd. Namelijk in plaats van draagt het college op, wordt het verzoekt het college. En er staat hier amendement, maar het is een motie. Deze motie die breng ik nu in stemming. Mevrouw Smit, nog ook. U hebt allemaal gestemd. Wil nog iemand wijzigen? Niet het geval. Sluiten we de stemming. Deze motie is met 21 stemmen tegen en 4 stemmen voor verworpen. En de voorstemmers is de VVD-fractie. Daarmee hebben we agendapunt 9 afgehandeld en gaan we naar agendapunt 10. Nota geldleningen, gewaarborgde geldleningen en garantstellingen. Daar zie ik alleen ONS als zijnde een fractie die daar eens een statement over wil afleggen. Zijn er nog meer fracties die er iets over willen zeggen? Dat is niet het geval. Mevrouw Werkman heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wij staan positief tegenover het voorliggende agendapunt. Wel had ik een technische vraag gesteld aan de heer Sticht. En daar heb ik een antwoord op gekregen. En dat ging met name over het feit dat er een aantal data van... even kijken. Er zijn bijvoorbeeld besluiten genomen in 87 om een lening te verstrekken. Looptijd 20 jaar. Dat is al lang voorbij. Nou blijkt dat die leningen verlengd zijn, maar dat zie ik nergens terug in een bijlage of wat dan ook. Dus ik wil graag het college meegeven om een volgende keer daarin iets duidelijker te zijn of iets verlengd is of afvalt of wat dan ook.
Dank u wel, dat zullen wij meenemen. Mogen we overgaan tot stemming? Dat is het geval. Mag ik u dan verzoeken om uw stem uit te brengen omtrent dit voorstel, de nota leningen. De stemming is nu geopend. Dat is om te, nog even om te oefenen. Zijn nog een paar over mevrouw Roebers nog. En mevrouw Van Elk is even weg. Ja, dat kan gebeuren. Is er nog iemand die zijn stem wil wijzigen? Niemand? Dan sluit nu de stemming. En dus dit voorstel met 24 stemmen voor en 1 stem tegen van de heer Jorna aangenomen. Nee. Voor het verslag. Ja, nou, daarom is het goed dat we blijven oefenen. Het lijkt me ook goed dat we nu even gaan schorsen om een kopje koffie te drinken. De vergadering is geschorst. Dames en heren, wilt u plaatsnemen? Dan gaan wij de vergadering weer heropenen. Dames en heren, aan de orde is het agendapunt bedrijfswoningen in glastuinbouwgebieden. Daarbij is aangegeven dat de VVD een amendement wil indienen dat mede ondersteund wordt door de Politieke Unie en de ChristenUnie SGP. En voor het overige is er nog een statement van de Politieke Unie en misschien zijn er nog meer die behoefte hebben om een statement af te leggen. Stel u voor dat wij als eerste het woord geven aan de VVD, de heer Bouke, de heer Wielinga.
Met het binnen onze gemeentegrenzen aanwijzen van twee glastuinbouwgebieden is er in het verleden al voor gekozen om als gemeente de glastuinbouw te omarmen en te centraliseren binnen twee gebieden. Binnen het huidige gebied bij Ens zijn de kaarten grotendeels geschud qua vestiging en bewoning en is er de vraag naar uitbreiding vooral van de zittende bedrijven. Iets wat in de toekomst zeker ook niet uitgesloten mag worden. Het gebied Nieuwland tussen Luttelgeest en Marknesse is het andere gebied wat zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een volwaardig gebied om verplaatsers vanuit het gehele land goede alternatieve vestigingsmogelijkheden te bieden. De mogelijkheid om onder gestelde voorwaarden bedrijfswoningen te stichten voor glastuinbouwbedrijven, welke daar niet over beschikken, zien wij als VVD-fractie dan ook als het verder beperken van belemmeringen voor nieuwe glastuinbouwbedrijven om zich binnen onze gemeente te vestigen. Met klem stellen wij onder gestelde voorwaarden, omdat ook wij van mening zijn dat de noodzaak daarvan aangetoond moet worden. Tot zover zou mijn fractie het voorstel dan ook als hamerstuk af kunnen doen. Echter, dubbele punt. Instemmen met het voorstel tot het creëren van extra bedrijfswoningen mag niet betekenen dat wij daarmee instemmen met het rioleringsbeleid, wat voor deze woningen ook zal gelden. Niet alleen bovengenoemde extra bedrijfswoningen, maar iedere toekomstige nieuwe economische ontwikkeling in het buitengebied zal oplopen tegen veel weerstand en onbegrip voortkomend uit het huidige rioleringsbeleid in het buitengebied. We hebben nu al een aantal voorbeelden gehad dat we met ophef te maken kregen van bewoners die met aansluitingsverplichting te maken kregen en daarmee met onevenredige kosten omdat hun woning toevallig aan een nieuw aan te leggen persleiding kwam te liggen. De discussie over de riolering in het buitengebied willen wij nu niet gaan voeren. Alleen loskoppelen van het voorliggende besluit tot het verlenen van realisering van bedrijfswoningen bij glastuinbouwbedrijven. Wij overwegen daarom een amendement in te dienen gezamenlijk met de fracties van de ChristenUnie en de Politieke Unie, wat erop aandringt om het huidige rioleringsbeleid nog eens nader tegen het licht te houden. En pas dan een bekostigingsbesluit voor te bereiden wanneer de evaluatie van het huidige beleid heeft plaatsgevonden en een besluit is genomen over de doelmatigheid daarvan. Dit alles om een rechtvaardiger rioleringsbeleid in het buitengebied te verkrijgen. Ik wou het dictum voorlezen van het amendement. Het voorgestelde besluit aan te passen door punt 3 te laten vallen en de bestaande regeling voor het middels een baatbelasting opleggen van een eigen bijdrage voor het aansluiten van woningen op de openbare riolering in het landelijk gebied te evalueren en de doelmatigheid ervan te beoordelen en binnen 3 maanden met voorstellen te komen die gebaseerd zijn op doelmatigheid. En als laatste 3, om pas een bekostigingsbesluit voor te bereiden nadat die evaluatie heeft plaatsgevonden en de raadsbesluit over doelmatigheid is genomen. Tot zover het dictum van het amendement.
Dank u wel, meneer Wielinga. Zijn daar vragen over? Ik zie de heer Zuurman. Gaat uw gang. En mevrouw Schrijver. De heer Zuurman.
Voorzitter, ik heb een vraag aan de VVD. Waarom wacht u niet met hebben over het rioleringsplan. Als dat straks in dit voorjaar nog uitgebreid, zowel in de commissie als in de raad, aan de orde komt. U zit nu eigenlijk een voorschot te nemen op datgene waar we straks met elkaar uitgebreid over gaan praten.
Ja, ik ben met u eens dat het lijkt op een voorschot, echter bij punt 3 van het raadsvoorstel. Daar wordt al over gesproken over consequenties die eraan vastzitten wanneer wij meegaan met dit raadsbesluit. En juist deze consequenties, die willen wij nu niet aangaan. Het is alleen het opschorten, zeg maar, van het onderzoek naar de kosten van het geheel. En het geheel nog een keer tegen het licht houden. We willen geen automatisme van de riolering, dat we daar half al in meestemmen op het moment dat we instemmen met de vorming van die extra bedrijfswoning.
Wat er nu gebeurt is een beleid dat al vanaf 2003 loopt. En wat we nu willen, dat is straks in het voorjaar, of nog dit voorjaar, met nieuw beleid komen. Dus laten we nu niet drie stappen maken. Het verleden, en dan gaat u dit doen, wat u nu bepaalt. En dan straks een nieuw plan. Laten we dat in één keer doen. Het nieuwe beleid.
Ik denk dat wij... Sorry. Ik denk dat wij... Dat onze meningen niet zo ver uit elkaar liggen. Alleen wij willen er via dit amendement juist de nadruk op leggen dat iedereen eigenlijk ongelukkig is in het buitengebied met de regeling die er op het ogenblik op van toepassing is. En wij zeggen niet dat hoeft niet heel ver in de toekomst geschoven te worden. Ook wij hebben gehoord dat voor de zomer dat het nieuwe rioleringsplan gepresenteerd zal gaan worden. Alleen we willen via dit amendement er wel meer druk op leggen om daarmee de importantie van het niet lopen van het huidige rioleringsbeleid om daar de nadruk op te leggen.
Dan ben ik alleen nog benieuwd wat de wethouder ervan zegt.
Dank u wel. Mevrouw Schrijver.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou heel graag van u willen weten wat de gevolgen zijn als we nu zouden besluiten om punt 3 dan niet mee te nemen. Ik ben het wel met u eens dat we moeten gaan kijken of het anders kan. Maar dat is al toegezegd dat we dat gaan krijgen. Dus ik vind het dan een beetje voorbarig om dit nu aan te gaan halen. Maar kunt u mij zeggen wat het gevolg is als we punt 3 niet aannemen?
Meneer Wielinga.
De gevolgen, dat is de uitslag van de mening van het college op het moment dat ze de zaak tegen het licht hebben gehouden. Daar kunnen wij niet op vooruit lopen. Wij kunnen alleen constateren dat het een beleid op het ogenblik is wat op bijzonder veel weerstand leidt in het buitengebied. Telkens weer wanneer je nieuwe economische activiteit daarin plant. En dat moeten we met elkaar niet willen. Wat daaruit komt rollen, kan ik u ook niet zeggen. Maar hopelijk is dat iets waar we allemaal achter kunnen staan. En waar onze bewoners ook achter kunnen staan. En wat een rechtvaardiger beleid is.
Maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Want als u besluit punt 3 te laten vallen, hoe gaat het dan met die bedrijfswoningen? Gaat dat gewoon door?
Meneer Wielinga.
Dat is wel de bedoeling. Ik heb ook gesteld van het staat hier inderdaad in het amendement nog om het te laten vervallen. Dat klopt. Het woord opschorten zou ik daar graag bij willen noemen. Eerst onderzoeken, eerst evalueren en dan is het mogelijk dat er toch nog onderzocht moet worden wat dat bekostingsbeleid is om er een goed oordeel over te vellen.
Goed, dan zou ik dus wel graag van de wethouder willen weten wat de gevolgen zijn voor het andere voorstel.
Ja, gaan we doen. Mevrouw Wiedijk.
Ja, ik snap even iets niet wat misschien iedereen wel snapt, maar ik heb een amendement wat ondertekend is door de VVD en de Politieke Unie. En ik had een motie van de ChristenUnie. Nou, is dat in elkaar?
Meneer Wielinga, misschien moet u even uitleggen wat er... Want dat klopt hoor. Alleen sindsdien is er weer van alles gebeurd. Meneer Wielinga.
Heb ik even gemist dat ik het kreeg?
De veranderingen wat dit betreft zijn doorgegaan tot 1 minuut voordat de vergadering een aanvang kreeg. Met dank aan Mathilde.
Dank u wel, meneer Wielinga. Dan stel ik voor dat we nu, als er geen andere sprekers zijn in deze eerste termijn, aan de wethouder het woord gaan geven. Dan lijkt het mij dat we eerst wethouder Schutter gaan vragen om antwoord te geven op de vraag wat betekent dit voor het voorliggende plan. En dat we daarna wethouder Poppen gelegenheid geven om over het rioleringsbeleid met ons te spreken. Wethouder Schutter.
Dankjewel, voorzitter. Wat zijn de gevolgen als wij artikel nummer 3, als u die zouden schrappen? Op zich hoeft dat niet zo ernstig te zijn. Het probleem waar we tegenaan lopen is dat wij, als er een verzoek komt tot een bedrijfswoning, dat we deze mensen die daar al zo lang op wachten, en na onderzoek blijkt daar dan ook recht op te hebben, zoals wij dat ook in het stuk hebben aangegeven, dat we die dan niet kunnen laten wachten totdat er bijvoorbeeld een nieuw gemeentelijk rioleringsplan komt. Dus op het moment dat u dit stuk, die artikel 3 eruit haalt, en er is nog niet goed afgesproken hoe we de rioleringskosten bij deze initiatiefnemers gaan verhalen, dat we dan wel een noodverband moeten leggen. Dus wij hebben het erin opgenomen van stel dat de bouw eerder is dan dat we de regelingen hebben voor het gemeentelijke rioleringsplan, dat we dan toch een oplossing moeten hebben voor de initiatiefnemers. Het heeft dus vooral met termijnen te maken.
Dank u wel. Weg naar de poppen.
Dank u wel, voorzitter. Ook als u punt 3 zou schrappen, dan moeten de voorbereidingen doorgaan zoals wethouder Schutte aangeeft. Want dit is niet een bekostigingsbesluit alleen voor diegenen die onvrijwillig aangesloten worden op de riolering. Dit is een bekostigingsbesluit voor het totale plan. En dat moet gewoon gebeuren, willen die woningen die nu nieuw gebouwd gaan worden, aangesloten worden. Dus dat is één. Daarnaast wil ik, denk ik, de nadruk erop leggen dat u moet een knip maken tussen diegenen die onvrijwillig moeten aansluiten en een bijdrage moeten betalen van 2700 euro, daar is heel veel over te doen. Maar het is wettelijk geregeld, en daar gaan wij niet eens over, dat men, als er riolering ligt, verplicht moet aansluiten. En dat is een punt wat eigenlijk niet ter discussie staat. En ik merk te weinig ook bij meneer Wielinga dat hij daar die scheiding maakt. Er is veel gedoe over die 2700 euro, die eigen bijdrage, maar men moet verplicht aansluiten. Ja, en dan kom ik op het voorstel zoals dat er nu ligt. Ik zou dus wel graag dat punt 3 willen laten staan. Die voorbereidingen moeten doorgaan, omdat het een totaalplan betreft. Als u zegt van kom, ik wil die toezegging wel doen om bij het verbreed gemeentelijk rioleringsplan, wat in april mei komt, om dan terecht die evaluatie te doen die nodig is. En ik zou niet de discussie nu aan dit agendapunt willen knopen. Daarvoor is het te beperkt. Dat moet je zo meteen doen. Dus ik pleit er erg voor om punt 3 toch te laten staan. Die voorbereiding moet gewoon plaatsvinden voor de mensen die daar willen investeren en willen bouwen. Maar we komen erop terug.
Meneer Tuininga.
Voorzitter, wij hebben in het verleden vaker hebben we ruimtelijke ordeningsplannen goedgekeurd, terwijl we later nog een bekostigingsbesluit goedgekeurd of ter beoordeling hiervoor gehad hebben, wat in principe niet in één raadstuk zat. Dus wij snappen niet waarom dit op dit moment punt 3 zo vastgehouden wordt. En wij zeggen ook niet dat het er helemaal... Ja, we willen gewoon tijd nemen om de discussie en de evaluatie goed te beoordelen. Dat willen we.
Wethouder de Pop.
Ja, ik weet ook niet of we dit echt zo als een verschrikkelijk zwaar punt moeten zien. Kijk, dit is erin opgenomen om u aan te kondigen dat dit moet gebeuren. En dat er tot nu toe, zoals meneer Wielinga terecht zegt, redelijk veel gedoe over is. En wij denken dat het verstandig is dat wij nu u al op de hoogte stellen. Dat we moeten voorbereiden en dat we er niet pas straks mee komen. En zoals wethouder Schutte terecht aangeeft, de mensen die hier willen investeren moeten ook aan de gang komen.
Mevrouw Werkman. Mevrouw Schrijver, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag van de wethouder willen weten, is het misschien dan een optie dat u gaat toezeggen van op het moment dat we de rioleringsplannen hebben gehad, dat u nou gaat toezeggen aan de raad van als dan blijkt dat we op een andere manier om kunnen gaan met die kosten, dat de mensen die dan nu die kosten moeten maken voor dit plan, dus die dan onvrijwillig gaan aansluiten, dat ze dan die kosten kunnen terugkrijgen.
Wethouder.
Nou, die toezegging kan ik nu niet doen. Maar ik denk dat duidelijk mag zijn als wij bij het VGEP zometeen in april, mei de zaak echt gaan evalueren en tot andere besluiten komen, dat niet alleen deze aansluitende, om het zo maar even te zeggen, te maken krijgen met ander beleid, maar ook diegenen die tot nu toe al aangesloten zijn. Dus ik denk dat dit punt veel te ingewikkeld is om hier toezeggingen op te doen en ook om het nu te behandelen en om punt 3 maar even te schrappen. We moeten deze voorbereiding gewoon doen. Maar ik geef u toe dat het punt waar het nu om gaat, dat zometeen terugkomt. Alleen die 3 maanden is te krap. We moeten het bij het VGEP doen.
Dank u wel, wethouder. Zijn er in de tweede termijn mensen die nog een statement willen afgeven of die een verklaring willen afleggen? De heer Voorberg, zie ik. U hebt het woord, meneer Voorberg.
Ja, voorzitter, het verdient wel enige toelichting omdat we eerst zeg maar, een motie hebben verspreid vandaag en een amendement was. Ik wil dat even heel kort toelichten. Wij zijn het wel mee eens dat die zaken losgekoppeld worden van het, zeg maar het rioleringsplan en de doorberekening van de kosten ten opzichte van de ruimtelijke besluitvorming. Ik denk dat dat geen gelukkige keuze is, dat het in het besluit naar voren komt. Dat het college daar ons over wil informeren in een raadsvoorstel vind ik uitstekend. Maar het hoeft niet in het besluit naar voren te komen. Ondertussen ben ik best van mening dat het eigenlijk niet uitmaakt of je nu zegt dat je bekostigingsbesluit voorbereidt of dat je het niet voorbereidt, want de ambtelijke dienst gaat toch verder, want de plan moet toch komen. Dus het gebeurt toch, die kosten die worden wel berekend. Maar wij willen toch op dit moment zeggen, koppel dat nou alsjeblieft los. Zeg maar gaandeweg en spreken met elkaar kwamen de VVD en de Politieke Unie en wij eigenlijk tot de opvatting dat we heel dicht bij elkaar zaten. Het gaat namelijk om het resultaat dat wij die regeling voor die eigen bijdrage, dat die is even goed tegen het licht gehouden moet worden. En daar willen we graag ook een expliciete uitspraak over. En dan herinner ik nog even aan het raadsbesluit, aan de motie februari 2010. Toen heeft de raad het ook unaniem besloten dat het onderzocht zou worden. Dat heeft het college gedaan. Maar wij denken dat dat onderzoek toch eigenlijk ook op zijn doelmatigheid moet plaatsvinden. Ook op kosten-baten-analyse. Wat heb je allemaal niet moeten doen om de mensen ervan te overtuigen en zelfs via gerechtelijke procedures, bijvoorbeeld langs de Espelerweg, om uiteindelijk die 2700 euro te innen. En wij hebben daar grote vragen over of dat doelmatig is. En daar bedoelen we ook doelmatigheid mee. Nou, en wij willen dus eigenlijk zeggen, kijk, de overwegingen zoals de VVD die oorspronkelijk het amendement hadden, die kunnen wij, daar denken we enigszins genuanceerd over, want wij zijn het met de wethouder mee eens dat er een aansluitplicht bestaat, wettelijk, daar kun je niet onderuit. Maar we weten ook dat het IBA-beleid van het waterschap en het gemeentelijk rioleringsbeleid, dat momenteel zeg maar, in de samenleving erg onduidelijk is. En ik denk dat daar ook een einde aan moet komen. En daarom denk ik ook dat het goed is dat het bij het VGRP wordt betrokken. En we denken, goed, als dat over 4 of 5 maanden komt, oké. Dan denk ik dat in plaats van 3 maanden die hier staan, dat er ook 4 of 5 maanden mag staan. Daar gaat het ons niet om, maar we willen graag het fundamenteel bekijken en daarna inderdaad ook voor dit geval bekijken of je dan inderdaad via een bekostigingsbesluit, wat toch een apart besluit is van de Raad, om via een bekostigingsbesluit dan te kijken op welke manier je die kosten daar doorberekent. En dat wil ik als toelichting geven. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er verder nog... U hebt de vraag aan meneer Voorberg. Mevrouw Schrijf.
Ik zou graag van u willen weten, want u zegt van het maakt niet uit of we punt 3 nu wel of niet besluiten, want het gaat toch door. Waarom komt u dan met dit amendement dat u zegt van het moet vervallen?
Voorberg.
Nou, omdat wij toch hier de nadruk er even op willen leggen dat het nu in feite niet aan de orde is. We hebben het over ruimtelijk besluit. En ik begon ook te zeggen, het is goed dat het college ons erover informeert en breed. Maar ik vind niet dat het tot in het besluit moet doorklinken dat wij daarover geïnformeerd moeten worden. Want veel meer is het niet. Ik heb het ook ambtelijk nagevraagd of dat de bedoeling om het in besluit op te nemen. Ja, als een informatie van de Raad, zodat de Raad het goed beseft dat er nog iets achter komt. Als je dit nou, oké, dat weten we, dat staat in het raadsvoorstel.
Ja, maar als het dan toch staat en u zegt het voegt eigenlijk niks toe, het kan er wel uit, dan kan het ook blijven staan.
De heer Vuurman.
Voorzitter, ik heb een vraag aan de heer Voorberg. Bent u nou niet bang dat u met punt 3 weg te halen verwachtingen wekt bij de bewoners die u straks niet waar kunt maken? Want we hebben straks te maken met de landelijke regelgeving waar we niet onderuit kunnen. We hebben te maken met de provinciale regelgeving waar we niet onderuit kunnen. Dus het is dus niet zo als punt 3 weghalen dat die mensen straks denken van, hé, het gaat dus niet door.
Meneer Voorberg.
Nou, het is heel goed dat u dat duidelijk zegt, want daar zijn we het natuurlijk mee eens. Dat er een onderzoek gedaan wordt. Hè. Wij vragen dus ook in punt 2 dat die bestaande regeling nog eens even van die opleggen van die baatbelasting, dat die nog eens even tegen het licht wordt gehouden. En daarin stemden de 3 partijen helemaal met elkaar, waren we het met elkaar eens. En we vinden dus dat dat centraal staat en dat het eventjes nu niet door moet klinken hier.
Nou, die toezegging hebben we van de wet, dus ik weet eigenlijk niet wat dit amendement nog toevoegt.
De heer Bakker.
U geeft aan dat u wijst naar punt 2, maar dan wil ik toch even ook helderheid hebben over punt 3. Want u zegt het college mag niet eerder beginnen nadat we de evaluatie hebben toegepast en het college heeft heel duidelijk aangegeven dat de voorbereidingen van met name de ondernemers die een woning willen bouwen, dat moet gewoon door. Die moeten ook weten waar ze aan toe zijn. Dan kunnen we het college toch niet met de handen gaan binden en te zeggen van nu even wachten tot het de raad een uitspraak heeft gedaan.
Meneer Voorburg.
U heeft wethouder Schutte horen zeggen dat in elk geval als die bouw van die woningen dus eerder plaatsvindt dan het besluit is genomen over de regeling voor het opleggen van baatbelasting, dat er dan best een regeling wordt getroffen om zeg maar die woning rustig te kunnen bouwen en ook gebruik te kunnen maken van de riolering. En dat hebben we al eerder gezien, ook langs de Espelenweg, dat de aansluiting kan plaatsvinden. Alleen hoe de kosten worden toegerekend, dat moet je dus inderdaad moet je even loskoppelen. En dan vind ik dat we daar de tijd voor moeten nemen, dat we daar niet op vooruit moeten lopen. Die voorbereiding zal het college best plegen, want de gemeente zal uiteindelijk wel wat moeten investeren, dus dat is nooit weg.
U stelt in punt 3 namelijk pas een bekostigingsbesluit voor te bereiden nadat. Nou, dat betekent dat het college gewoon niet aan de slag mag om voor te bereiden.
Kijk, ik denk dat het college niet alles aan ons hoeft te vragen. En ze hoeft dus geen kosten voor te bereiden, geen kostencalculatie te maken voor het bekostigingsbesluit. Maar het college mag altijd calculaties maken voor de werken die ze moet uitvoeren. En dat zou ik zeer verstandig vinden dat het college als ze dat bleef doen.
Ja, dan vind ik deze motie, een amendement vind ik steeds raadselachtiger. En dat wij het college nu met opdrachten naar huis willen sturen waarvan twee punten niet nodig zijn en de derde het college al willen uitvoeren.
Mevrouw Wiedek.
Ja, ik zou de ChristenUnie-SGP in overweging willen geven om alsnog gewoon hun motie in te dienen. Want die vond ik oké. Dat je zegt van je hebt dus de keuze, je kan met het raadsvoorstel instemmen en vervolgens nog met de motie. Dan haalt u ook binnen waar het om gaat. Dus dat zou ik in overweging willen geven.
Meneer Voorburg nog.
Ja, dat is best een lastige. Wij hebben gedacht, omdat we uiteindelijk voor hetzelfde resultaat gingen. En zo moet je dat ook lezen om die twee zaken in elkaar te schuiven. Dus wij bedoelen eigenlijk niks anders dan wat we ook in de motie hebben staan. De letterlijke redactie van die motie staat onder punt 2. En daarbij is dan dat we zeggen, maak dan met een bekostingsbesluit nou rustig even een pas op de plaats. Dat is dus, er zit eigenlijk helemaal niet zoveel verschil in.
Goed. We sluiten deze discussie. Is er nog iemand die in tweede termijn een statement af wil geven? Of anderszins? Geen behoefte aan. Mag ik dan concluderen dat we de beraadslagingen kunnen sluiten? Dat is het geval. Dan gaan we over tot stemming over het amendement. Zoals dat ingediend is door de VVD, de Politieke Unie en de ChristenUnie. En ik wil u uitnodigen om daar nu uw stem op uit te brengen. Mevrouw, ja, iedereen heeft gestemd. Is er nog iemand die wil wijzigen? Niet het geval. Dan sluit de stemming nu. Dan zijn er 15 voorstemmers, te weten de VVD-fractie, de ChristenUnie-SGP-fractie, Politieke Unie en ONS en mevrouw Smit. En 11 tegen, daarmee is dit amendement aangenomen. Dan het voorstel van het college, dat inmiddels dus geamendeerd is. Is er iemand die daar stemming over verlangt? Dat is niet het geval. Dan concludeer ik dat dit voorstel met algemene stemmen aangenomen is. Dan gaan wij over tot een aantal hamerstukken. Ik wijs u erop dat bij hamerstuk 12 inmiddels een andere tekening is toegevoegd, maar u hebt daar kennis van kunnen nemen. Mag ik concluderen dat u zonder stemming instemt met het bestemmingsplan Emmeloord? Dat is het geval. Agenda punt 13. Bestemming resterend saldo Stichting AD van Ekfonds. Ook allemaal akkoord. Controleprotocol 2011. Allemaal akkoord. het reglement van orde en de verordening op de raadscommissies allemaal akkoord.
Voorzitter, ik zou toch ten aanzien van artikel 8 voor de raadsreglement de ruimte aan de voorzitter geven om het principe van 23 uur niet stringent toe te passen. Hoewel we normaal gesproken een vrij principiële partij zijn, vinden we dit principe iets te ver gaan.
Ja, nou, dank u wel. Mag ik concluderen dat we dit als een hamerstuk beschouwen en zonder stemming ook aanvaarden? Dat is het geval. Dan zijn we toe aan de motie project arbeidsparticipatie van de VVD. Ik concludeer vooraf dat wij hier al uitgebreid in de commissie over gesproken hebben. Dat er ook al een uitgebreide toelichting in de commissie heeft plaatsgevonden. Maar dat er sindsdien sprake is van een toch enigszins gewijzigde motie. En ik verzoek de VVD om bij de toelichting van deze motie zich te beperken tot de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande. En daarna stel ik voor dat we het debat hierover gaan voeren. Mag ik het woord geven aan de heer Keur?
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de motie die wordt samen ingediend met de Politieke Unie en de fractie van de ONS. De motie is in die zin veranderd, voorzitter, dat na de roerige commissievergadering wij natuurlijk ook eens achter ons oor hebben gekrapt om te kijken van wat mankeert hier nu eigenlijk aan. Het ambitieniveau is er wel gebleven, voorzitter, alleen de echte verandering zit hem in het feit dat wij vragen aan het college om voor de voorjaarsrapportage met een plan te komen en dat aan te bieden aan de raad. We noemen dat een plan om te realiseren om voor het eind van deze collegeperiode 20% van de uitkeringsgerechtigden meer aan het werk te krijgen. Dat is eigenlijk de grote verandering ten opzichte van de vorige keer. En voorzitter, ik kan het nog wel langer maken, maar ik weet dat u daar een hekel aan heeft, dus dat doe ik maar niet.
Dank u wel. Meneer Keur, ik stel voor dat de fractie de gelegenheid kreeg om vragen van informatieve aard aan de heer Keur te stellen. En dan kunnen we in de tweede ronde de discussie daarover voeren. Dus allereerst de gelegenheid om informatieve vragen te stellen. Ik zie de heer Bakker.
Ja, meneer voorzitter, ik zou van de heer Keur graag willen weten, die 20% heeft die betrekking op het participatienota die we hebben aangesteld, waarin al een percentage wordt genoemd door het college als doelstelling en daar 20% bovenop.
Keur.
Nee, voorzitter. Kijk, de politieke visie van de VVD en de Politieke Unie en de ONS is dat 20% van het aantal uitkeringsgerechtigden, dus als je die getallen optelt, en die zijn bekend, 20% daarvan zouden wij graag opnieuw aan het werk willen hebben. En 20% van 2000 is bijvoorbeeld 400.
Maar u zegt 20% meer.
Nee, voorzitter, de 20% is wat de VVD betreft 20%. En het hoeft niet 20% meer.
Er staat in de draagt het college op 20% meer uitkeringsgerechtigden in hun eigen onderhoud te laten voorzien. Maar 20% meer, dat heeft betrekking op een bepaalde aantal, een getal of weet ik veel. Maar ik heb in de stukken van het college heb ik gevonden dat het percentage, het college stelt een bepaald percentage voor. Dat levert zoveel uitkeringsgerechtigden uittredende op in de werksituatie. Ook voor de waarjongers een aantal percentage. Nou, als u zegt, daar willen wij 20% bovenop zetten, ja, dan is het mij helder. Maar anders zou ik niet weten waar die 20% mee te maken heeft. En hoe ik dat moet rekenen.
Rikker.
Daar heeft u gelijk in.
Dan ga ik ervan uit dat het te maken heeft met het voorstel van het college, zoals we dat raadsbreed hebben aangenomen in de participatienota. Is dat juist?
Akkoord.
Dan gaat het concreto dus om 20% verhoging van 2,5%. Dat betekent nog geen 0,5% verhoging. Dat betekent een aantal van, 15 uitkeringsgerechtigden extra aan het werk. Akkoord.
Voorzitter, Ja, als het zo eenvoudig was. Voorzitter, ik moet hier overigens bij zeggen. Het was voor ons niet zo makkelijk om alle juiste getallen boven water te krijgen. Ik noem het maar, er wordt enorm mee gegoocheld. En dat is ook een beetje een makker geweest wat ons is overkomen. En ik heb ook wel begrepen dat het moeilijk is om 600 à 700 dossiers door te spitten en zeggen en daarvan te zeggen, wat is daar nou mee gebeurd? En het antwoord was daarop was eigenlijk, dat kunnen we eigenlijk niet in zo'n kort tijdsbestek. Dus we hebben ook een klein beetje gekampt, meneer Bakker, met het feit dat wij niet alle cijfers gelijk paraat konden krijgen. Hier in dit huis.
Ja, meneer Bakker.
Nou, meneer de voorzitter, ik geloof dat we nu al in discussie komen. Nee. Ik dacht dat u de heer Keur eerst gelegenheid had gegeven. Uitgebreid, zo uitgebreid dat nodig was, informatie te verstrekken. Ja. Nou, vervolgens stel ik een simpele vraag en daar kan hij geen antwoord op geven. Moet ik zelf interpreteren wat in de motie staat? Hij geeft akkoord met mijn interpretatie. En vervolgens komt hij met de getallen die weer niet helder zijn. Ik snap er echt niks meer van, voorzitter.
Mijn conclusie is dat de heer Keur juist bevestigd heeft wat u gezegd hebt. Dus dat die 20% van het percentage wat genoemd wordt in de participatienota. Dat heeft de heer Keur net bevestigd. Ja, dat was ter toelichting, moet ik maar beschouwen. Zijn er nog meer mensen die een vraag willen stellen, een informatieve vraag aan de heer Keur? Mevrouw Smit.
Dank u wel, voorzitter. Er blijft voor mij één vraag over. Ik kan niet zo mooi goochelen met percentages als meneer Bakker dat kan. Maar ik wil graag van de heer Keur weten, hoeveel permanente banen hebben we het over op het moment dat we deze mensen aan het werk willen hebben? Want u zegt wel in de motie dat aantoont dat arbeidsmigranten nodig zijn en dat er dus werkgelegenheid genoeg is. Maar waar hebben we het nu in concreto over? We hebben in de vorige motie kunnen lezen dat er ruim 300 vacatures zijn. Maar wat voor vacatures zijn dat nou? Zijn dat permanente banen?
Meneer Keur.
Ja, voorzitter, alle vacatures die er zijn, daar kan ik niet per vacature van inschatten waar die uit bestaat. Het gaat er even om. We hebben 300 vacatures in de polder. We hebben zoveel mensen die werk zoeken. En daar zegt de VVD van, daar zouden we iets meer aan moeten doen. En dat in een conceptplan vastleggen om die mensen aan het werk te krijgen. Ook voor die 300 en zoveel vacatures. We hebben mensen genoeg die dat werk zouden kunnen doen.
En maar u realiseert zich toch zeker wel dat als iemand tijdelijk...
Ja, is het nog steeds een informatieve vraag? Of...
Oh, nee, dat is eigenlijk niet.
Nee. Maar daar krijgt u straks volop de gelegenheid voor, hoor.
Maar dat is zo jammer, want ik zit nu in de discussie.
Nou, maar dan maakt u er toch een informatieve vraag van?
Ik maak er een informatieve vraag van. Ik wil graag van u weten hoeveel permanente banen er zijn. Want iemand die een voor 3 maanden ergens aan het werk komt, die doet weliswaar ervaring op, maar die kan nog steeds niet uit de WWB.
Ja,
als u het over 300 vacatures heeft, dan ga ik er vanuit een vacature is een vacature. Ik kan niet inschatten of dat een halve FTE is, een driekwart FTE of een hele. Ik ga er vanuit 300 hele FTE's.
Maar dat is dus hele eieren eten. Dat je dus mensen niet op een tijdelijke baan kunt zetten om ze definitief uit de WWB te krijgen.
Ja, oké. Okay. Want dat is weer een conclusie. Laten we even kijken of we de informatie helemaal volstrekt helder kunnen krijgen. Of we goed begrijpen wat er met de motie van de VVD bedoeld wordt. Zijn er nog mensen die daar opheldering over nodig hebben? Dat is niet het geval. Nou, dan sluiten we deze ronde en geven we de wethouder de gelegenheid om te reageren op de motie van de VVD. Mevrouw Bogaerts.
Aardig dat ik nog even mag reageren, voorzitter. Ik heb volgens mij 4 dingen die ik wil zeggen over deze motie. Als het gaat om cijfers, dan hebben we gisteravond een hele mooie reportage kunnen zien van Omroep Flevoland op televisie over mensen die weer aan het werk zouden moeten. Ze hadden het over 13% uitstroom uit de bijstandsuitkering, want daar hebben we het over. De gemeente gaat alleen over mensen met een bijstandsuitkering. Dat zijn ongeveer 600 tot 620 per jaar. Wij halen 13% uit uitstroom en landelijk is dat 9%, dus wij zitten ver boven het landelijk gemiddelde. Als we doortrekken naar 2010, dan zien wij dat wij richting de 16% gaan van het totaal aantal mensen met een bijstandsuitkering. Wanneer wij dit afzetten,
Als je kijkt naar hoeveel mensen er uit de uitkering uitstromen per jaar, dat zijn er zo'n 237, dan gaan daarvan 97 naar een baan. Dat is dus 42%. Dat zijn hele simpele cijfers. En meneer Keur, als je een keertje bij mij komt koffie drinken, dan kan ik zo die cijfers aan u oplepelen. Daarnaast zag ik op mijn bureau net Into Business liggen, leuk blaadje. Er staat een mooi artikel in over Kolf en Molijn, die mensen opneemt vanuit de WSW om ze weer een plek te bieden. Een leuk voorbeeld. Maar er staat ook iets in over koude uitsluiting. Een column van de notaris, want de poldernotaris Prumel, mag niet helemaal reclame voor maken, dat doe ik ook niet. Maar hij heeft het wel over koude uitsluiting en het gaat over hoe mensen heel makkelijk in een bijstand terecht kunnen komen. En heeft een stukje historie over wat er met die mensen zou kunnen gebeuren. En verder denk ik, moeten wij gewoon aan de slag gaan om te zorgen dat die mensen aan het werk komen. En moeten wij onze jobhunters en adviseurs de ruimte geven om hun werk te doen. En dan moeten we denk ik hier stoppen met praten over deze motie. En ook stoppen met praten over nieuwe projectplannen en taskforces. Volgens mij moeten we gewoon aan de slag.
Dank u wel, wethouder. Voor de tweede ronde, de discussieronde, zou ik graag eerst het woord willen geven aan de heer Keur met de vraag of hij de motie alsnog wil indienen. Dat is het geval. Wie mag ik het woord geven over deze motie? Niemand? Ja, toch wel. Oké. De heer Bakker.
Volgens mij sta ik nog in beeld, als het goed is. Ja, ik ben mijn kaart ergens kwijt. Maar voorzitter, het zal duidelijk zijn dat de motie erg weinig toevoegt aan het beleid wat we al hebben vastgesteld. Een 2,5% in de doelstellingen staan en die wordt verhoogd met 20%. Dat schiet niet echt op wat het college voorstelt van laten we aan het werk gaan. Dat lijkt me heel verstandig. Ik heb in de behandeling van de participatienota toen al aangegeven dat wij denken dat de jobhunters misschien wat aan de krappe en de magere kant qua invulling is. Misschien dat de VVD met een nieuw voorstel kan komen om geld vrij te maken voor minimaal één extra jobhunter, dan kunnen we echt aan de slag.
Mevrouw Kramer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb ook deze nieuwe motie ook even een paar keer gelezen. Er staan in onze ogen toch weer dingen in die niet kloppen. Niet werkende werkzoekenden, dat zijn ook WW'ers, dat zijn ook waarjongens. Daar gaan wij gewoon niet over. De wethouder heeft net al genoemd, we hebben een stijgende lijn. Daar zijn we trots op. En de participatiebeleid is natuurlijk recent aan de orde geweest. VVD hebben we nergens over gehoord, heeft ingestemd. Veranderende wereld, veranderende politiek wordt er dan gezegd. Ja, en natuurlijk, het is een geweldige ambitie om mensen aan het werk te willen helpen. En vandaar ook de pas breedgedragen motie van de CDA die aangenomen is, om te kijken of de WWB'ers in eerste instantie gedetacheerd kunnen worden, zodat werkgevers geen risico lopen. Want ik denk dat dat vooral erg belangrijk is, want als er werkgevers zijn in onze polder die zo een WWB'er aan willen nemen, nou laat ze zich alsjeblieft melden. Want er is de gemeente ook erg mee geholpen. En wij kunnen hier op deze manier absoluut niet mee gaan. Want je kan beter eerst 10 mensen aan het werk helpen dan weer een nieuw project in het luchtledige gooien. Wat in onze ogen zeker niet gaat werken.
Dank u wel, mevrouw Kramer. Mevrouw Werkman.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder die gaf het net al aan. Het wordt een tijd dat we aan het werk gaan. In 2008 heeft de ONS-fractie ook getracht een motie in te dienen. Alleen die hebben we uiteindelijk volgens mij weer ingetrokken, omdat het merendeel van de raad al te kennen had gegeven, toch niet mee in te stemmen. 2008, toen was er net ook beleid geschreven. We zijn nu 4 jaar verder. Zie je het resultaat? Niet echt bijster goed. Daarom willen wij juist met deze motie extra kracht bijzetten dat ook die uitkeringsgerechtigden weer aan het werk geholpen worden.
De heer Simonsen.
Voorzitter, nou, bij interruptie.
Mevrouw
Een vraag aan mevrouw Werkman. We hebben net gehoord van de wethouder. 13%, landelijk gemiddeld is 9%. We stijgen naar 16% uitstroom. Hoezo niet goed?
Mevrouw Werkman.
Ik zeg ook niet dat het niet goed is. Het feit is gewoon dat er nu 4 jaar verder zijn en het aantal uitkeringsgerechtigden is wel verdubbeld.
Mevrouw Simons, meneer Simons. Ja, het zijn allemaal dames.
Dank u wel. Nou, ik wil het kort houden, voorzitter. Voor ons heeft de omslag naar de motie niet zoveel verandering aangebracht als de indieners hadden gehoopt. De indieners hadden gehoopt in een omslag in het denken in de raad. Wij hebben die niet kunnen vinden. Wij vinden de 20% ook een utopie. Werkgevers erbij betrekken, dat gebeurt volgens mij ook al. Er is genoeg ambitieniveau. Wij steunen deze motie niet.
Mevrouw Smit.
Het mag duidelijk zijn dat wij als fractie van D66 vinden dat mensen zelf verantwoordelijk moeten zijn voor hun inkomen. Maar dat waar ze dat niet kunnen, dat ze geholpen moeten worden. En dat wordt met deze motie niet extra benadrukt. Wij zijn wel heel blij, daar wil ik meneer Keur een compliment voor geven, dat de motie qua toonzetting gewoon heel erg is aangepast. Maar we hebben een beleid aangenomen in december en het lijkt mij dat we eerst het college de kans moeten geven om dat beleid uit te voeren.
Mevrouw Wiedijk.
De Vrije Pondenmensen vinden het een volstrekt overbodige motie. Motie voor de bühne dus, maar bepaalt geen knappe voorstelling, dus dat het ook maar snel mag vallen voor deze VVD-motie.
De heer Van der Velde.
Ik zal namens de Partij van Arbeid reageren in de geest van de motie. Allereerst vind ik de motie vrij bedriegelijk. En waarom? Het geeft een verkeerde voorstelling van zaken. Het geeft een voorstelling van zaken als zou het college, en de wethouder heeft dat nog aangegeven, al zou het beleid in die zin voor geen klap deugen. Dat is één. De cijfers spreken voor zich. Daarom vind ik hem bedriegelijk. Ten tweede vind ik hem daarmee ook achterhaald. Want zoals in de commissie al is aangegeven, er zijn verschillende nota's en beleidsuitgangspunten vastgelegd, als voorbeeld de participatienota. De derde opmerking is toch dat ik een opmerking wil maken in de geest van uw motie. En die geest impliceert onder andere dat u alle cijfers door elkaar haalt en alle mensen zonder werk op één hoop gooit. Dat betekent dat u onvoldoende nadenkt over het feit hoe de lerares, als zij zonder werk is, uiteindelijk zonder werk is, hoe zij uiteindelijk weer aan werk kan komen. Mensen die lerares, daar moet geïnvesteerd worden in een omgeving zodat zij uiteindelijk weer aan het werk kan. Het gaat ook om de bouwvakker die op een gegeven ogenblik zonder werk komt te staan. Het betekent voor ons investeren in die omgeving van die bouwvakker om te zorgen dat hij weer aan het werk kan. Het betekent ook voor de accountant die op een gegeven moment door een situatie geen werk meer heeft. Voor ons betekent dat investeren in die accountant om te zorgen dat die omgeving, investeren in die omgeving zodat hij weer aan het werk kan. In die geest krijgt u antwoord van mij bij motie. Want het gaat in uw opvatting over alle mensen zoals ik dat begrepen heb die op dit moment geen werk meer hebben. En daarom vind ik de motie in die zin niet juist, in een zekere zin, een verkeerde voorstelling van zaken geven. In die zin, en redelijk komt die, althans ons, redelijk bedriegelijk over.
Dank u wel. Als laatste krijgt de heer Keur het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb goed gehoord wat politieke partijen hiervan zeggen. Als het om visie gaat in dit gebied en om mensen aan het werk te krijgen, dan is in ieder geval de VVD en ik denk ook de Politieke Unie en de ONS ervan overtuigd, meneer Van der Velde, dat dit geen bedrieglijke motie is, maar een motie die gewoon de realiteit verwoordt. En waarom zeg ik dat? Mensen die nu bij ons uitkeringsgerechtigden zijn in ons gebied, dat zal alleen maar toenemen. Het is u ook niet onbekend dat deze discussie in heel ons land woedt. Vanuit het kabinet, vanuit ministers, vanuit het maatschappelijk middenveld, overal vandaan. Dit is niet iets wat zomaar uit de lucht komt vallen. Er zullen steeds meer werklozen komen. U heeft ook gezien in onze polder dat er veel ontslagen vallen in verschillende bedrijven, van links naar rechts. Met andere woorden, dat probleem wordt steeds groter. En met de wet werken naar vermogen op 1 januari 2013 zie ik een groot probleem op ons afkomen. Dit probleem wordt steeds groter. En als u zegt, het is een bedrieglijke motie, dan werp ik dat verder van mij. Het is juist een motie om die mensen die langs de kant staan een mogelijkheid te geven om weer te reïntegreren middels een baan of een halve baan, als ze maar naar werk toegeleid worden. Wij hebben gesproken met een reïntegratiebedrijf. Ja, voorzitter, mag ik dat even afmaken? Want anders dan kan ik helemaal niks meer. Overigens heb ik ook uw verkiezingsprogramma nog even nagekeken. Wij hebben gesproken met reïntegratiebedrijven. Er was één bedrijf bij wat weliswaar zei, meneer Keur, u moet zich wel realiseren, wij hebben 20 klanten, als ik het even zo mag noemen. En als je daaraan gaat zitten frummelen, dan krijgen die het bar en bar moeilijk. Als er nou iets is wat de VVD niet wil, dan is het aan de individuele gevallen knagen of geld afhandig maken van mensen die het gewoon niet kunnen missen. Daar ga ik ook niet over. Ik heb ook in de commissie gezegd, ik ben geen uitvoeringsorganisatie, ik ben geen reïntegratiebedrijf. De politieke lijn is, hoe krijgen we druk op de ketel om meer mensen via het reïntegratieproces, via die bedrijven, aan het werk te krijgen. Toen werd mij gevraagd, maar welke bedrijven willen die nou aan het werk hebben? Toen heb ik u gezegd, ik heb 10 bedrijven bezocht. Er was geen glastuin erbij, er was geen agrariër erbij, er was toeval. Er was ook niet de meneer bij die gisteravond toevallig op televisie was. Die was er niet bij. Ik heb gewoon gekeken, is wat wij denken voor de toekomst om mensen aan het werk te krijgen, is dat haalbaar? Daarop zeiden mensen, ja, daar willen wij aan meewerken. Een andere meneer van een reïntegratiebureau die zei tegen mij, toen ik zei, onze wethouder zegt dat we 2% uitstroom hebben. Dat heb ik van u gehoord in de commissievergadering. En aan hem gevraagd, denk je dat je 20% meer mensen aan het werk kunt krijgen via jouw bedrijf, je reïntegratiebedrijf? Meneer Keur, dat kunnen wij makkelijk realiseren. Dat zijn toch geen antwoorden die ik in de wind sla van dit soort mensen van de werkvloer. Dan zegt het toch iets over de mogelijkheden die we meer hebben als we wat meer druk op de ketel durven te zetten. En dat is ook wat wij bedoelen. Overigens staat in het verkiezingsprogramma.
Meneer Van der Velde staat al een tijdje te wachten.
Bijvoorbeeld bij de ChristenUnie.
Meneer Van der Velde.
Hun speerpunt 15.
Als u wilt interroeperen, we krijgen straks niet nog een ronde hierna, wil ik u opwijzen hoor. Dus als u
ChristenUnie zet in haar verkiezingsprogramma.
Dan moet u bij interruptie doen.
Hun speerpunt 15 zet zwaar in op toeleiding naar werk en activering. Even als voorbeeld.
Maar meneer Keur, nog even reageren daarop. Over de mate van bedriegelijkheid net, en u gaat nu weer naar de ChristenUnie toe. Die mate van bedriegelijkheid zit hem erin dat die motie van u een verkeerde voorstelling van zaak is, dat die volstrekt overbodig is. En die overbodigheid die komt door de uitdrukking in het antwoord van de wethouder en het vaststellen van het beleid dat we hebben vastgesteld afgelopen november of december. Discussies in de commissies van het afgelopen jaar, de besluiten die we genomen hebben in de raad, de cijfers die voor zich spreken. En dan komt u met een motie en zegt van het moet die kant op. Die druk op die ketel waar u het regeer over heeft, die zit impliciet al in die participatienota. Dus ik ben het helemaal met mevrouw van de PVP met Helge eens. Het is gewoon een motie voor de bühne.
Nou, als u dat echt vindt, hè, dan zegt dat toch wel iets over uw naïviteit en over hoe u dan in deze samenleving staat.
Dat besef ik heel goed. Dit zegt net zoveel over u als over mij.
Nou, akkoord.
En dat betekent gewoon dat we een visieverschil hebben. Dat hebben we al vaker geconstateerd. Niks mis mee.
De arbeidsmarktmonitor, meneer Van der Velde, weet u wat die aangeeft voor 2014? 400 mensen erbij. Ik bedoel, dat heb ik niet aan mijn duim gezogen. Ja, dat moet dus nog gebeuren.
Weet u wat nou zo mooi is, meneer Keur? Dat is juist waarom dat beleid is vastgesteld. Denkt u dat ze hier in deze organisatie van gisteren zijn? Natuurlijk niet. We kennen ook hun cijfers. Vooruitzien is regeren. En dat is onze taak als raad. En daarom hebben wij die nota vastgesteld. Met dank aan degene die hem hebben vastgesteld.
Ja, en dan zeggen wij vanuit onze politieke visie, dat ambitieniveau moet drastisch omhoog om meer mensen aan het werk te krijgen. En dat kan ook.
Goed, voorzitter. We gaan denk ik afronden.
Oh, jammer.
Als u nog een laatste opmerking wilt maken, dan mag dat altijd.
Nou ja, kijk voorzitter, het is jammer dat we elkaar daarin niet kunnen vinden. Ik weet wel dat het een heikel politiek onderwerp is. En ik weet ook wel dat het moeilijk is, want het gaat altijd over individuele gevallen. Waar het de VVD, de Politieke Unie en de ONS om gaat is, wij moeten een tandje bijzetten en we moeten een versnellingje hoger gaan om meer mensen aan het werk te krijgen. En wij kunnen dat, alleen er moet de druk opgevoerd worden. En hoe vervelend dat ook is. De wethouder, de PvdA-wethouder in Rotterdam doet het. Er zijn meerdere gemeentes die het doen. Het werkt gewoon. En wij zitten hier maar te zitten en doen alsof het allemaal goed gaat. Nou voorzitter, ik heb daar een ander idee over met mijn partij en met mijn collega's.
Laatste opmerking over. U verwijst naar de Partij van de Arbeidswethouder in Rotterdam. Terecht. Maar dat impliceert juist de overbodigheid van uw motie. Want die werkwijze zit impliciet in de werkwijze die het college voorstelt. Daarom.
En ik wil het ambitieniveau omhoog hebben, meneer Van der Velde.
Nou, daar is niks mis mee.
Zeker gezien de economische malaise, het toename van het aantal mensen die ontslagen zal worden.
Daar hebben we het over gehad.
Ja. Ja, dat is waar. Ja, voorzitter.
Ja, nee, maar...
Voorzitter, ik vind het zelf een hele motie. Hij werd door de Stentor vorige week als kansloos betiteld. Ik zal u vertellen, eigenlijk moest u blij zijn en moest hem kansrijk maken.
Nou, dan gaan we eens kijken hoe dat uitpakt. Ik stel voor dat we de beraadslagingen daaromtrent sluiten. Als u het daarmee eens bent en wij gaan over tot stemming over deze motie. Wilt u via uw stemkastjes uw stem uitbrengen of u voor of tegen deze motie bent? Kan vanaf nu. En ieder heeft bijna gestemd. Ja, iedereen heeft gestemd. Is er nog iemand die iets wil wijzigen? Dat is niet het geval. Dat sluit nu de stemming. De stemming is met 16 stemmen tegen en 10 stemmen voor. En de voorstemmers is de VVD-fractie, de ONS-fractie en de Politieke Unie. Met 16 tegen en met 10 stemmen daarvoor is de motie dus verworpen. En dat was het laatste punt van de agenda. Ik sluit deze vergadering onder hartelijke dankzegging.